Welkom bij de Storybrand podcast, waar wij geloven, if you confuse, you lose. Ruis in je communicatie is je grootste vijand. En het creëren van een duidelijke boodschap is de sleutel om je bedrijf te laten groeien. Dit is de Storybrand podcast.
In deze podcast ben ik in gesprek met Ray Klaasens. Het is de tweede keer dat we Ray mogen interviewen voor de Storybrand podcast. En deze keer willen we het niet alleen hebben over Kamp van Koningsbrugge, maar zijn we vooral benieuwd naar Ray zelf, zijn ervaringen als leider, zijn ervaringen in het bedrijfsleven, zijn ervaringen als ondernemer en hoe gaat hij om met uitdagingen. Verder hoor je Ray wat dingen vertellen die de toekomst gaan brengen, waaronder over zijn theatershow en zijn nieuwe boek wat er aankomt. Een mooi moment om Ray even goed te introduceren voor degenen die hem niet kennen, zal ik hier kort vertellen wie Ray precies is. Ray Klaasens is managing partner en medeoprichter van de Triangular Group. Tot 2014 was Ray meer dan 20 jaar actief in verschillende operationele overheidsfuncties. In deze periode leidde hij teams tot 80 personen en stuurde hij complexe projecten aan in uitdagende gebieden. Zijn indrukwekkende militaire carrière start bij de KMA. Vervolgens maakt hij de stap naar de luchtmobiele brigade en vandaar de stap naar het KCT. Vervolgens dient hij bij de AIVD in operationele functies en is hij inmiddels dus mede-eigenaar van de Triangular Group. Bij het publiek is Ray bekend van het televisieprogramma Kamp van Koningsbrugge. Ray heeft een bepaalde manier van leiding geven en interactie met mensen waar ontzettend veel waarde in zit voor ondernemers. Veel mensen kijken het programma en als je daar doorheen kunt kijken zie je veel verschillende stijlen van leiderschap. Hier is Ray Klaasens.
Ray, welkom in de podcast van Storybrand.
Welkom in Heerlen.
Ja, dankjewel. Op deze mooie plek.
Ja.
Eigenlijk, de luisteraar kan nu niet zien waar we zitten, maar ik zou dit, denk ik, en de luisteraar ook een mancave noemen.
Ja, denk ik ook. Ze noemen het zelf ook regelmatig de cave. Ja. De crib.
Ja. Het is een schuurtje, mag ik zeggen, denk ik.
Ja, oude vaderschuur.
Ja, ja. Achter jullie pand.
Ja.
En helemaal met hout betimmerd.
Ja.
En een mooie collectie whisky achter je.
Ja.
En een mooie bar.
Ja, ja.
Dit is een plek om even uit te rusten en te genieten met elkaar.
Hier zitten we eigenlijk het liefste. Het is van waarde is het het minst, maar uiteindelijk voelt het als het meest waardevolle.
Mooi. Ja. Nou, dankjewel dat ik hier mag zijn.
Zeker.
Kamp van Koningsbrugge, seizoen 3.
Ja.
Compleet anders dan seizoen 1 en 2.
Ja.
Af en toe dacht ik, wow. Dit gaat echt wel fysiek. Hè? Meteen in aflevering 1 beulen jullie de cursisten echt behoorlijk af. Maar ook de confrontaties zijn niet misselijk van tijd tot tijd. Kun je duiden wat... Is er een andere insteek geweest of is het zo ontstaan? Of wat was je wens met het programma?
Ja, het is geen andere insteek geweest.
Nee?
De insteek was eigenlijk exact hetzelfde. Dus zowel de voorbereiding als hoe we er zelf in zitten of wat we voor effect willen bereiken, ook hoe we het neer willen zetten. Dus dat hebben we eigenlijk met dezelfde insteek gedaan.
Ja.
Het is wel zo dat we het al 2 keer gedaan hebben. Dus
we
hebben zelf natuurlijk ook geleerd. En nog niet zozeer van welke opdrachten doen het nu goed of waar kun je nou bepaalde gedragingen die passen bij commando zijn goed mee voor het voetlicht te brengen. Maar met name de... van hoe ver kun je nou eigenlijk gaan met mensen die dit niet doen?
Ja.
Want we weten gewoon dat voor een heel groot deel zit het gewoon in ongemak en pijntjes die niet fijn zijn. Maar als je ze niet herkent, dan denk je van, nou, dit gevoel is dus niet te doen.
Nee.
Maar dan is er dus natuurlijk nog niks aan de hand, want je bent het niet gewend.
Nee.
En dat, daar zijn we gewoon op gaan zoeken met allerlei opdrachten.
Ja.
En fantastische tv, denk ik. Maar ook een grote pet af voor de mensen die dit gedaan hebben.
Nou.
Want het is echt pittig geweest.
Ja. Ja, je begint met even voor degene die Kamp van Koningsbrugge misschien niet kennen. 15 gewone burgers.
Ja.
Net als in seizoen 1 en 2. Die beginnen aan het meest extreme avontuur uit hun leven. De opleiding van de Special Forces. En dat is even tussen aanhalingstekens.
Precies,
want respect moeten we iedereen geven die de echte opleiding heeft gedaan.
Ja.
Maar één ding is zeker, niet iedereen gaat het halen. Maar je zegt net al, iedereen die deel heeft genomen moet sowieso nu een applaus krijgen van ons en de luisteraar. Want alleen dat al, door de selectie komen, überhaupt het lef hebben om mee te doen. Maar even een voor degenen die het gezien hebben, er blijven er maar 2 over.
Ja, er blijven er maar 2 over. Van de 15, 13 hebben dus inderdaad vroegtijdig af moeten haken of zijn weggestuurd.
Ja.
Ja, wat je net zegt, hè, ik vind dat ook. Hè, dus nog niet eens zozeer de selectie doorkomen, want daar moet je niet te veel van voorstellen. Je moet gewoon gezond.
Ja.
En nou ja, je moet basisfit zijn, maar je hoeft daar echt niet.
Nee.
Het lijkt dus in die zin erg op de selectie, of tenminste het voortraject van de korpscommandotroepen. Want je moet daar in een bepaalde afstand kunnen lopen. Je moet met je eigen lichaamsgewicht op kunnen trekken. Ja. Je moet je op kunnen drukken. Nou, het is maar allemaal niks geks.
Nee.
En daar komen nog wat andere tests aan. Maar het zit hem dan veel meer in, waarom wil je dit werk doen?
Ja.
Is het ijdelheid? Dan heb je, dan ga je ten opzichte van je vrienden laten zien dat je een groene beret hebt.
Ja, ego.
Of trekt iets in dit werkje en wat is dat dan? En die gesprekken die aan de voorkant zitten, daar worden mensen ook, nou ja, ook wel zeg maar, de deur gewezen omdat ze om de verkeerde redenen of onvoldoende gemotiveerd worden. Men het gewoon niet gelooft. En er is een, in de echte wereld is er een soort selectie weekend. Volgens mij is het niet in het weekend, maar donderdag en vrijdag. Of volgens mij is het een 3-daagse. Een soort, ik ben even nu aan het zoeken hoe dat heet. Volgens mij heet dat de kennismakersdagen noemen ze dat.
Ja.
En die kennismakersdagen die laten echt proeven wat het werk is. Dus met weinig comfort, heel veel inspanning, eigenlijk gewoon hard werken, want dat is meer is het niet.
Nee.
Maar dan zie je eigenlijk van, kan ik ook langdurig een fysieke inspanning blijven leveren en hou ik dan ook nog een keer mijn kopje erbij.
Ja.
En dat gebeurt bij dit programma dus niet. Dus hier is het gewoon een fysieke test. En je moet natuurlijk jezelf goed uit kunnen drukken waarom je dit wil doen.
Ja.
Punt.
Ja.
Dus daar zit niet mijn respect. Mijn respect zit erin dat je dus jezelf kwetsbaar opstelt ten opzichte van heel veel kijkers in een wereld die je niet kent, waarvan je weet dat je, de kans veel groter is dat je afvalt en dat je het haalt, maar toch komt.
Ja.
En dan maakt het mij niet uit of je na een half uur al weg bent, of dat je het tot het einde redt. Ergens zit daar iets van lef in.
Ja.
En dat kan ook natuurlijk ook ijdelheid zijn. Hè? Want het is ook mooi om op tv te zijn. Ik bespeur daarbij die mensen niet.
De risico's vrij groot.
Die zijn groot. Ja. En mensen krijgen het soms dus ook echt hard voor een kiezen.
Ja.
Want wij Nederlanders zijn niet mild als we achter ons toetsenbord zitten.
Nee.
We tikken gewoon wat we ervan vinden. Doen de laptop dicht, gaan naar de Albert Heijn toe. En iemand anders zit gewoon met het vervelende gevoel.
Ja.
En ik zou dat bijna als een soort donkershot wat we tegen willen doen. Want het is gewoon niet correct.
Nee, dat is niet correct. Nee, eens. Dit was allemaal in Zuid-Limburg?
Ja.
Ja.
Ja, Zuid-Limburg, Midden-Limburg, ja.
Ja. Ik begin even bij aflevering 1. Wat mij opviel ten opzichte van andere seizoenen is dat het leek mij nog zwaarder dan daarvoor. Maar goed, dat was meer een indruk die ik kreeg. En dan zijn er al 2 afvallers. Marty en Mick. Marty die valt af, krijgt een medische check, maar besluit toch te stoppen. En dat is zijn keuze. En Mick die na een halve dag stopt en feitelijk in het gras achterover ligt. En denkt van maar dit ga ik mentaal gewoon niet trekken.
Mm-hmm.
Dus 1 gaat vanwege een fysieke discomfort of wat dan ook, knapt er iets. En bij de ander is het mentaal.
Mm-hmm.
Wat is volgens jou, jij hebt de echte opleiding gedaan, je bent ook operationeel geweest. Wat is zwaarder? Is het mentaal zwaarder? Is het fysiek zwaarder? Kun je dat niet zo stellen en hangt dat van de persoon af?
Ja, ik denk dat je het inderdaad niet zo kunt stellen.
Nee.
Ik denk dat er gewoon dat het uiteindelijk onderaan de streep allemaal mentaal is. Het is natuurlijk wat anders als je je been breekt, want dan stopt het gewoon natuurlijk.
Ja.
Maar in feite komt het er voor mij op neer dat wij in staat moeten zijn met een programma of met druk die we opleggen doordat we gewoon wat randvoorwaarden meegeven.
Ja.
Dat we mensen door hun fysieke vermogens heen trekken. Dus als de fysieke vermogens weg zijn, het kan niet meer, hè, dat denk je dan, dan kom je dus in je hoofd. Dus als je dat vergelijkt met iemand die ontzettend veel sport, hartstikke sterk is, eigenlijk met voeding en rust en dat je zegt van, dit is een ontzettend fitte kerel. Dan is onze truc eigenlijk om ook die man of vrouw te laten ervaren, maar wat nou als dat lichaam van jou je in de steek dreigt te gaan laten? Mm. En dan zul je zien dat degene die zeg maar niet zo ontzettend, op het oog ontzettend sportief en fit en sterk is, heeft veel meer die tegenslag ervaren. Die is veel vaker op een punt geweest van, maar hoe ga ik hier nu mee om dat het tegen zit?
Ja.
En die zijn dus vaak, dat moeten niet allemaal over één kam scheren, maar die zijn vaak mentaal sterker.
Ja.
Dus daarom zie je ook dat mensen die waarvan je van tevoren niet verwacht
dat
ze het redden,
ja.
Omdat zij veel vaker in die mentale worsteling gezeten hebben,
ja.
En daar dus ook comfortabel mee zijn.
Ja.
Maar degene die dus altijd op voeding en rust gelet heeft en eigenlijk de sterren van de hemel bankdrukt en ontzettend een goede sprinter is.
Ja.
Als we die uiteindelijk voorbij zijn vermogens brengen,
ja.
Dan slaat de twijfel toe. Denk ik, en daar zitten meerdere componenten in. Afgaan, niet verwacht hebben, zichzelf nog niet daar gezien hebben. Terwijl ze wel ontzettend gedisciplineerd zijn in hun training.
Ja, ja.
Maar doet dat stemmetje in het hoofd, schreeuwt gewoon wat harder bij die mensen.
Ja. Dus het afzien in de sportschool is zeg maar nog steeds in een gecontroleerde omgeving.
Exact.
En nu kom je buiten je comfortzone in iets wat je niet hebt meegemaakt. Daar kom je precies die grens tegen.
Want dat is dus, hè, mensen die dit luisteren, die zouden daar ook op die manier op af kunnen dingen. Zeg maar. De mensen die zo fit zijn en die zo ontzettende prestatie leveren in de sport of wat dan ook. Die hebben toch heel vaak vanuit discipline en vanuit doorzettingsvermogen en trainen doet pijn. En als je wil winnen, dan moet je eerst heel veel verliezen. Dus die hebben dat toch gehad. Maar dat is precies wat jij zegt. Dat is die gecontroleerde omgeving waarin dat gebeurt. En het verschil met topsport of het verschil met sporters die op hoog niveau werken en trainen, is dat zij zelf bepalen, ze bepalen niet wanneer de wedstrijd is, maar ze weten precies tegen wie ze spelen, wanneer de wedstrijd is. Hoe lang het duurt. Ze kunnen er naartoe werken, ze kunnen met rust, voeding en dergelijke. Maar dat is iets anders dan dat als al die randvoorwaarden weggenomen worden.
Ja.
En je eigenlijk niet weet wanneer je speelt, tegen wie je speelt, hoe lang je speelt.
Nee.
En dat het traject daarvoor er eigenlijk eens op gericht is om je discomfortabel te laten voelen. Ja, en,
dus
dan,
de grens.
En dan gebeurt er wat anders. Dan gebeurt er iets in je hoofd. En dat is eigenlijk ook denk ik wat de mensen die overblijven, ook in het echte werkveld. Wat onderscheidt die mensen nou van de mensen die afhaken? Is dat ze dus echt... Ja, ik kan het uit eigen ervaring zeggen. Leren houden van ellende.
Ja.
En dat is in het moment voor mij net zo vervelend als voor een ander.
Ja.
Maar ik heb met één knipoogje, lach ik mijn schil om de shit waar ik in zit. En het wordt er niet grappiger op. Het wordt er niet fijner van.
Nee.
Maar het is een soort van... Het is een mindset die gewoon maakt van... Ik heb geen controle op de omgeving. Dat stoïcijnse gedachtegoed natuurlijk.
Ja.
Maar ik heb wel controle over hoe ik hiermee omga.
Ja, en dat gewoon leuk gaan vinden.
Ja, en dat is natuurlijk leuk tussen aanhalingstekens, want het is niet leuk.
Ja.
Maar wij weten, achteraf, en of dat nou een week duurt, een uur duurt of een maand duurt, dan kijken we erop terug en we hebben weer een anekdote erbij waar we nog met 30 barbecues lol aan hebben.
Ja.
Want dat is wat je doet, je maakt verhalen.
Ja.
En Mick in het grasveld heeft het bewustzijn niet dat hij een verhaal aan het maken is, want hij geeft eigenlijk op in het nu.
Ja.
Hey, je moet het vermogen hebben om naar de toekomst te kijken en dan... Ja. Aan te blijven. Ik vind het fantastische materie.
Hoe kan je dat helpen in het dagelijks leven? He, dus op het moment dat je, wat je nu beschrijft, houdt ons allemaal bezig. He? Ik bedoel, waarom heb je zulke hoge kijkcijfers? Het is toch ergens een fascinatie van ons allemaal. Dat het hier gaat over elite. Dat het hier gaat over het extreme. Dat het hier gaat over iets waar we bijna allemaal in ons dagelijks leven niet mee te maken hebben. Want het gaat... Ja, In jullie echte werk gaat het over overleven. Er is weinig keuze meer aan op een gegeven moment. Maar hoe helpt je dat nou? Want dat is iets wat me bezig hield dit seizoen. Hoe helpt je dit in je dagelijks leven? Dat je mentaal zo weerbaar wordt dat je erom kunt lachen.
Ja, nou hoe het je helpt is dat je de tegenslagen die bij ons allemaal in het leven op de loer liggen. Bij de ene zijn ze groter dan bij de andere. Maar die tegenslagen, dat is eigenlijk die ellende.
Ja.
En je kunt ze zo zwart maken als je wil. Want het verhaal die je soms hoort, denk je, het zou je maar allemaal gebeuren. En tegelijkertijd gebeurt het je.
Ja.
Dus wat ga je doen? Kijk, ik blijf dan altijd een beetje weg bij het spectrum waarin het echt tot stoornissen of beschadigingen leidt. Hè? Dus mensen die in een zware depressie komen of die een persoonlijkheidsstoornis hebben, daar geldt het allemaal niet voor. Daar wil ik ook vanaf blijven. Maar daar waar het gaat om dat je nog, zeg maar, functioneert, dan denk ik, en dit is inderdaad jouw probleem. En nu? Ga je het aan me vertellen? Ga je erover klagen? Of ga je kijken hoe je in die nieuwe situatie daar dan toch maar weer het beste van gaat maken?
Ja.
En het kan altijd erger. En dan bedoel je, er zijn wel mensen dat ik denk, het zal je maar gebeuren.
Ja, tuurlijk.
En tegelijkertijd gebeurt het je.
Ja.
Dus er is geen enkele argument om, los van dat klagen een functie heeft, noem maar op. Maar je zult het ook om moeten zetten in van buiten naar binnen. Hè, die externe factoren veranderen je niet, maar binnenin heb je de mogelijkheid om eigenaarschap over te nemen, ja. Of om te huilen. Het maakt niet uit wat je doet, maar je moet uiteindelijk daar iets mee gaan doen.
Ja.
En dan...
Kun je een voorbeeld geven uit je eigen leven? Want kijk, het werkveld is denk ik een heel interessant. Hè? Dat je zegt van oké, dit is een militaire actie, een operatie waarbij het echt, dat spreekt tot de verbeelding. Maar de gemiddelde mens die luistert zit of in de auto of achter zijn bureau. Maar maakt ook shit mee, privé en zakelijk. Heb jij een voorbeeld uit je eigen leven, zakelijk of privé, waarvan je zegt van oké, dit was zo'n shit situatie en je hoeft helemaal niet te vertellen wat het is, maar meer dit zijn de stappen die ik dan neem om er me uit te werken of ermee te dealen. Ja. Kun je daar wat over zeggen, wat handvatten in geven? Want ik denk dat misschien ook wel een stiekem een beetje de verborgen boodschap van Kamp van Koningsbrugge is.
Ja. Ja, kijk, het is een... terwijl jij aan het praten bent, ben ik al aan het denken.
Ja.
En wat ik merk bij mezelf, en dat is niet om nu hier mezelf een schouderklopje te geven, maar het is een soort default setting geworden. Ik doe niet anders.
Nee.
Dus mijn tegenslagen, die heel klein zijn, van het verkeer tot aan de supermarkt, tot aan dingen die dicht zijn, tot gewoon de dingetjes uit het leven die tegenzitten. Ik betrap mezelf er nooit op dat ik dan ga vloeken, ga tuteren, ga whatever. Het zit niet in mijn systeem. Het zet het dus om in, ja, en nu? Dus er zit altijd, en wat ga ik nu doen?
Ja. Zover gaat het.
Maar het is dus een default set. Ik hoef er niet meer over na te denken. En dat is niet omdat ik zo geboren ben. Want ik was, toen ik een jaar of 16, 17, 18 was, was ik helemaal nog niet zo ver en hier niet mee bezig. En tegelijkertijd kun je dat dus ook gewoon ontwikkelen. Je kunt het leren. En dan zul je dus zien dat als het in kleine dingen zit, zit het dus ook in grote dingen. Ik heb natuurlijk ook gewoon nare dingen en vervelende dingen meegemaakt. En dan heb ik ook tijden dat ik me niet prettig voel. En dat het in mijn buik gaat zitten. Of dat ik aan het piekeren ben. Maar zodra je dus dit heel snel naar het bewuste trekt van, hé, wacht even, ik trap in mijn eigen valkuil.
Ja.
Heb je het lek eigenlijk boven.
Ja.
Want dat is ook echt wat er gebeurt. Ja. Het is een soort van, ik ben sneller bewust van dat ik de verleiding heb om te gaan klagen of op af te geven op het systeem of de rest of iets buiten me. En dat gebeurt eigenlijk al na één gesprek. En dan denk ik, wat doe ik nou?
Zo snel.
Ja,
want heel veel mensen weten dat niet. Tenminste, dat is een aanname. Maar ik kan me voorstellen dat heel veel luisteraars, die kennen jou nu van, oh, hij heeft in het leger gezeten. Hij doet nu een programma. Maar we zitten hier op een locatie, dat is jullie bedrijf.
Ja.
Je compagnon was hier net, Onno.
Ja.
Jullie runnen een behoorlijke grote onderneming.
Ja.
Misschien wil je iets duiden. Soms helpen cijfers om mensen even een beeld te geven. We hebben het hier niet over twee mensen.
Nee.
Maar kun je iets zeggen over jullie bedrijf? Want de gemiddelde luisteraar is een ondernemer. En in het ondernemerschap is de één ding zeker. Daar zoek je die pijn eigenlijk ook vrijwillig op.
Dat is precies. Hè? Eigenlijk wat je nu... We zijn 10 jaar geleden begonnen met z'n tweetjes en een idee.
Ja.
En nu, 10 jaar verder, hebben we een aantal werkmaatschappijen waarin we voor het grootste deel voor de Nederlandse overheid werken.
Ja.
We hebben twee lagen ertussen zitten. We hebben een directielaag en een lager met managementteams. We hebben 450 trainers aan de slag in de Nederlandse overheid. Ja. We zitten hier op een hele fijne plek. Maar feitelijk is dit gewoon een soort honk waar mensen... komen omdat het hier ook leuk en gezellig is. En hier ademen we ook de identiteit uit van wat we willen zijn.
Ja.
Daar doen we dus ook heel veel aan. We geloven niet zozeer in dat het werk wat een ondernemer doet is, je levert een dienst of een product en dan mag je een factuur versturen. Maar dan ben je speelbal van de markt, zeggen wij altijd. Je moet zorgen dat je verdieping krijgt in wie je bent. En dat identiteit uitgeademd wordt tot de laatste. Van de tuinman tot de directeur en eigenlijk alles wat ertussen zit. En dat ze trots zijn op waar ze werken. En dat kost energie, dat kost tijd, dat kost geld. Maar dat is het enige. De mensen zijn allemaal visitekaartjes. We hebben 450 visitekaartjes rondlopen. Dus. Ja. En met dat bewustzijn zijn wij 10 jaar geleden begonnen. Dat was toen natuurlijk nog om niet voor te stellen welke kant het op zou gaan. Maar het is precies wat je zegt. Ondernemen is de hele tijd pijntjes pakken.
Ja.
En dealen met tegenslagen.
Ja.
En dat stoïcijnse gedachtegoed. Of dat wat we net beschreven van hoe werkt dat eigenaarschap dan? Of hoe zorg je ervoor dat je niet de schuld buiten jezelf legt. Maar kijken wat je er zelf aan kunt doen. Ja, dat is eigenlijk wat we hier doen en meegeven aan de mensen.
Ja, het zit ook nog eens een keertje eigenlijk in je dienstverlening.
Ja, en dat gaat niet altijd goed. Nee. Ik bedoel, ook bij mij niet. Maar dat is wat ik zeg. Als je er bewust van bent dat het geen enkele zin heeft om af te geven op een inkooporganisatie, een klant of een contractor, of als je eens een keer een fout maakt, de belastingdienst of wat dan ook. Zelf kijken wat je eraan kunt doen. Niet klagen, niet zeuren.
Kun je een situatie duiden in die 10 jaar... waarin je dacht van, oh fuck, dit, wat moet ik hiermee? Dat jullie echt met je handen in het haar zaten. Dat je misschien wel dacht van, nou, kap ermee. Of ik verkoop de boel. Of of misschien minder erg. Maar ik ga even naar het meest extreme toe. Ik ben even op zoek naar nog een ander voorbeeld. Vanuit het ondernemerschap. Waar je dan die lessen van Kamp van Koningsbrugge eigenlijk. En misschien kost het jou wat meer energie om hierover na te denken. Omdat het zo vanzelf gaat. Maar waarin je misschien stapsgewijs dat proces kan duiden. Want dan doe ik dit. Want dat kan mij als luisteraar helpen morgen. Van, hier had Ray het over in die podcast. En nu heb ik, bij mij als ondernemer is het misschien nog niet a first nature. Hè, maar ik wil ook dat toepassen in mijn leven.
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik ben dus aan het denken van waar komt dat nou mooi naar voren, terwijl ik het ook goed in uit kan leggen. In alle eerlijkheid, kijk, grote tegenslagen of dat je zo'n deceptie hebt dat je gaat twijfelen aan doen we nog wel de goede dingen, heb ik niet meegemaakt.
Nee.
En met Onno, die je gezien hebt, ik vind het bijna wonderlijk hoe dat loopt. We hebben dit is bijna niet te geloven, maar we hebben nog nooit een woordenwisseling gehad.
Nee.
In 10 jaar tijd niet.
Nee.
En nou, als ik dan toch misschien daarop door mag gaan, want het is het mooiste om zeg maar een voorbeeld te pakken wat spraakmakend is, van hier ging het mis en zo werkt mijn gedachte, maar ik heb ze niet.
Nee.
Er zijn kleine dingen, maar daar komt het niet zo goed uit de verf, maar laat ik het eens even bij onder mij houden. Waarom hebben wij in 10 jaar tijd, terwijl je zoveel met elkaar doet en zoveel dingen die ook niet lukken en zoveel dingen die geld gekost hebben, waar we verlies hebben geleden en noem het maar op, maar nooit een issue gehad met elkaar, maar dan ook echt nooit. En er zijn in onze privélevens ook genoeg dingen gebeurd dat het makkelijk had gekund met relaties die moeilijk liepen of met verhuizing. Of, er waren genoeg dingen waarin het had gekund en toch gebeurde het niet. En dat komt omdat wij zonder dat we dat uitspreken, nu hebben we het er wel eens over, terug met terugwerkende kracht kijkend van hoe werkt dat nou eigenlijk.
Ja.
Maar dat we pakken de pijn zelf.
Ja.
Dus als we voelen van, dit vind ik niet tof, dit vind ik niet leuk, dat had ik anders gedaan. Je hoort het al, ik had het anders gedaan, ik vind het niet leuk. Maar ik heb zoveel respect, vertrouwen en begrip voor degene met wie ik werk, dat ik degene ben die hier het probleem heeft.
Ja.
Niet de ander, want ik twijfel niet aan zijn integriteit, niet aan zijn transparantie, niet aan niks. Maar dat betekent dus dat er dus condities zijn waar je aan moet voldoen voordat je zo kunt zijn.
Ja.
He, dan moet je dus ook, dat is hetzelfde als met leiderschap, ik heb het al eens vaker gezegd. Het is een rijtje aan woorden die te maken hebben met, nou bijvoorbeeld, ik ben transparant, ik ben eerlijk, ik ben integer, ik ben duidelijk, ik ben helder, ik ben open. Maar zodra er eentje wegvalt, als je één keer moet zeggen ik ben niet, dan staat dus het huis op omvallen.
Ja.
Ik ben niet transparant geweest, of ik ben niet integer. En daar moet je elkaar eens op aan kunnen spreken. En dan heb je een issue. Maar zodra je aan de condities voldoet van wat je behoorlijk partnerschap mag verstaan.
Ja.
En dat gaat bij ons zo ver als houden van. Dit is natuurlijk gewoon een verbinding.
Echt een vriendschap.
Het is echt een vriendschap.
Ja.
Die dus ook veel meerdere lagen kent dan alleen maar het compagnon zijn. Maar zo zijn we niet begonnen. Want wij zijn gewoon begonnen als, nou, geen kennissen, maar we waren gewoon vrienden die gewoon een wat ondiepere relatie hadden.
Ja.
Maar nu, als ik terugkijk en zeg ik, waarom hebben we dan die issues niet, terwijl er wel een mogelijkheid is? Omdat we dus ook samen de ander de ruimte gunnen om die fouten te maken. En dus ook bewust zijn van het feit dat als jij zelf iets voelt wat niet zo fijn is, wat natuurlijk bij ons gewoon gebeurt.
Ja, tuurlijk.
Dat je dus beseft van, maar dat ben ik.
Ja.
Ik ben dit, is mijn perceptie.
Ja.
En het is een beetje hetzelfde met als wij allebei naar deze mok kijken. Ik vind het een fantastisch mooie mok.
Keep calm and call Ray.
Call Ray. En jij vindt het een vreselijke mok. Maar die mok,
hier moet je een t-shirt van maken.
Ja, ja. Maar die mok verandert niet. Dat is een beetje wat ik wil zeggen.
Ja.
Is het de perceptie op dingen? En als je bewust bent van dat het jouw perceptie is, ben je dus ook degene die er iets aan kan doen.
Ja, ja, dus daardoor ligt het initiatief eigenlijk ook je invloed, je cirkel van invloed neemt toe, doordat jij besluit, het ligt, als er iets is, ligt het bij mij.
Ja, en maar dan ik geloof, ik heb dus ook dit soort gesprekken met de kinderen, die zijn volwassen al, maar die hebben natuurlijk lopen nu tegen probleempjes aan om op eigen benen te gaan staan met alles. Ja,
ja.
Als jij niet voldoende inkomen hebt,
ja,
voor de wensen die je hebt om uit te geven, niet bij mij komen.
Nee.
Al heb ik het 10 keer, ja, je gaat dit niet krijgen.
Nee.
Zelf. Ja. En ik gun ze dus ook, klinkt gek, ik gun ze dus ook de ellende om ervan te leren houden.
Ja.
Als je probeert de pijn voor te zijn, ontneem je de ander de kans om te groeien.
Ja.
Dus je moet het ervaren.
Ja.
Je moet pijn hebben.
Wauw.
En dat en natuurlijk veilige pijn. Hè? Ja. Ik moet natuurlijk niet.
Nee.
Maar goed, en dat. En dat is heel grappig, want ik merk dus gewoon dat het resoneert, want ze praten nu ook op deze manier.
Ja.
En ze zoeken het ook op en ze durven er doorheen te gaan. En ja, ik denk, ja, dat is dat wil ik dan ook nalaten.
Ja. Ja. Mooi man. Ja. Maar oké, dan ga ik het anders stellen.
Ja.
Want je hebt geen voorbeeld.
Ja, die heb ik ongetwijfeld. Die komen, ja, die, ik denk dat er zo wel wat binnenvalt. Maar,
nou, maar stel dat. When shit hits the fan.
Ja.
Wat zijn, als je het mag afbellen, de stappen die je de ondernemer zou kunnen geven die. Nou, wat zou jij doen in een situatie waarbij je samen met Onno kijkt naar je onderneming en denkt, dit probleem moet ik oplossen? Wat zijn dan de stappen die je zou kunnen zetten vanuit dat mentale wat je hebt geleerd en wat nu zeg maar vanzelfsprekend voor je is?
Ja.
Wat doe je?
Ja, dat vind ik in één keer een hele makkelijke vraag. Want dat gebeurt, misschien heb ik dus heel veel voorbeelden, want dit gebeurt dus aan de lopende band.
Ja.
Het begint eigenlijk vaak met het vaststellen. De mindset is, wij gaan er iets aan doen.
Ja.
En vervolgens probeer je vast te stellen van, wat is er nu aan de hand? Dus er zit eigenlijk een heel stuk in van, we gaan eens verdiepen in van wat het probleem nu is. Om te begrijpen dat de alle aannames die we doen, dat we er echt feiten van gaan maken. En als we het niet weten, gaan we dat.
Ja.
Dat is wel wat. Vervolgens heb je dus een helder probleem.
Ja.
En dan is het de truc dat je dus een combinatie krijgt van karaktereigenschappen. Van, gaan we dit met lef en daadkracht en gaan we ervoor en gaan we het oplossen?
Ja.
Dat betekent dus dat we in de actiestand komen, dat we het gaan doen. Of een hele andere, en die is veel passiever, maar net zo sterk. Gaan we in de stand van accepteren, relativeren, naast ons neerleggen en door.
Ja.
En dat is eigenlijk de keuze die gebeurt op het moment dat je een groot probleem hebt. Je zegt, oké, wat gaan we doen? En je voelt uiteindelijk in de energie, dit is een beetje slap gezeven misschien, maar in de energie, in je lijf voel je van, en dit moet het worden.
Ja.
En we laten het kaas niet van het brood vreten, hier gaan we voor goud. En dan, al verdienen we er niks meer aan, maar we gaan dit regelen.
Ja.
Maar het kan net zo goed zijn, jongens, dat is niet onze wedstrijd. Laat het gaan, relativeren, loslaten en daarvan leren.
Ja.
En dat is, volgens mij is dit eigenlijk in essentie de twee belangrijkste, hè, de drie belangrijkste punten. Dus de eerste is, overtuig jezelf dat je er zelf van bent en ga het niet buiten je neerleggen, want dan los je niks mee op.
Precies.
De tweede is, definieer echt wat er aan de hand is en luister nou eens eigenlijk wat je wil.
Ja.
In plaats van allemaal maar, zo doen we dat hier altijd of dit hebben we altijd zo gedaan. Maar luisteren wat je, naar je gevoel durven luisteren.
Ja. Ja.
En accepteren, ja, dat is ook niet iedereen goed in.
Nee.
Dat hebben wij, dat zijn Onno en ik trouwens ook anders in. Maar op een gegeven moment gewoon maar durven laten.
Ja.
En dan ook dus echt de focus er niet meer op en door naar het volgende.
Precies. Ja. Het zit ook weer hier heel erg in het is wel interessant dat je een paar keer nu dat stoïcijnse gedachtegoed aanhaalde.
Ja.
De theatershow.
Ja.
Ik ben daarbij geweest.
Ja.
Indrukwekkend.
Welke was jij ook alweer?
De eerste.
In Eindhoven?
Ja.
Oh.
Ja.
Was dat
lab 1? Ja, dat
maar
was.
Die was echt nog super ruw en ongepolijst. En,
mooi toch?
Er is veel veranderd. Ja, nee, wel hartstikke mooi.
Maar de theatershow, waarom ik daarop kom, is dat ik dan denk van, oké, dat jij, we hebben het over de cursisten in Kamp van Koningsbrug, daar komen ze op terug. Maar jij hebt ook een hele reis gemaakt. Daar moest ik tenminste, dat is een veronderstelling.
Ja.
Want A, het past niet bij jouw achtergrond en werk om oud in die open het podium te pakken.
Ja.
Dan komt de Kamp van Koningsbrugge voorbij en je wordt opeens een bekende Nederlander met een van de meest populaire tv-programma's met jullie team.
Ja.
Samen met Dai. Nou, met Jeroen van Koningsbrugge, nou, de hele crew.
Ja.
Ik zag dat je van de week postte dat er zelfs dat jullie door de volgende ronde van de televisiering zijn. Dan ga je ook nog boeken schrijven. Dan ga je, die moeten nog uitkomen.
Ja, ja.
Dan maak je een theatershow. Je zoekt zelf ook wel behoorlijke uitdagingen op die ver buiten jouw comfortzone liggen.
Ja, zeker. En dat zal ik denk ik ook blijven doen.
Ja?
En het is ook iets wat ik al sinds dat ik mijn werkbare leven zit heb gedaan. Toen veel minder bewust.
Ja.
Maar daar zit een soort onrust in. De situatie waar ik nu in zit, ik ben hier uitgeleerd. Kennelijk, zo voelt dat. Ja. Ik moet wat anders. Ja. Ik wil iets anders.
Ja.
Dat is geen besluit, dat is een gevoel. En vervolgens, zoals ik het net ook beschreef, die energie die zegt bij mij, ga ik het accepteren? En blijf ik dus bij Defensie werken? Nee, ik ga die energie omzetten in en ik ga ervoor. Ja. Ik ben naar de IVD gegaan.
Ja.
En na 5,5 jaar dacht ik, ja, ik ben hier uitgeleerd. Is natuurlijk nooit helemaal zo.
Nee.
Maar ik had meer ambitie en toch een beetje te veel frustratie over een aantal dingen. Ga ik het accepteren? Of ga ik het omzetten in met energie? Ja. En ik kies er dus voor.
Ja.
En zo heb ik dat een aantal keer gedaan. En dan kom je vanuit een hele stille, beetje geheime onderwaterwereld. Kom je in één keer in ondernemersland, waar je de zichtbaarheid en marketing en noem maar op. Dus daar is mijn eerste grote stap.
Ja.
We snapten er ook geen bal van. Want wij dachten dat met zo'n cv, commando's, inlichtingofficier, nou, dat wil iedereen hebben. Nou, dat wil dus helemaal niemand hebben, want ze zien je niet, ze kennen je niet. Je verkoopt dus helemaal niks. Dus dat was een hele moeilijke start. Nou, uiteindelijk gaandeweg, dan leer je van wat de kracht is van zichtbaarheid. En dan komt er, notabene een tv-programma over zichtbaarheid gesproken.
Ja, ja, ja.
Waarin je eigenlijk een soort, toch een beetje een spreekbuis mag worden van een hele beroepsgroep. Dat is een bijzondere club mensen.
Onwijs.
En dan denk ik van, maar dit, daar zit die boodschap eigenlijk, wat jij ook zegt, die impliciete boodschap, die wordt vervolgens in lezingen, in keynotes of in sparsessies, op leiderschap of wat dan ook, wordt in het bedrijfsleven neergezet. En vervolgens denk ik van, maar ik krijg zoveel vragen van mensen die zeggen, maar kan ik niet eens een keer een lezing bijwonen? Ja, dat gaat niet als ik bij Shell zit of bij Unilever, dat gaat niet. Dus dan ga ik maar in het theater doen.
Ja.
Nou, en dan werkt het zo bij mij.
Dan gaan we dat ook doen.
Dan pakken we de telefoon op en bellen we een theater, boeken een zaaltje. En daar ben jij bij geweest. Dus dat was nog helemaal niet af. Ik vond ook, zelf keek ik er een beetje moeilijk op terug.
Mm.
Ik vond dat iedereen het heel leuk deed. Maar daarna is dat heel veel beter gegaan. Maar dat is ook precies wat ik in die show probeer uit te leggen. De eerste keer heb je een perceptie van zoals het gaat. Maar zo gaat het niet. Je komt in een blinde vlek terecht. Je gaat dingen tegenkomen. Je denkt, dat had ik niet verwacht. Dit valt tegen. En ik kom daarmee dus in een actiestand.
Ja.
Dit moet beter. En ik slaap als het lekker. Als het klopt.
Ja.
En vervolgens ga je een boek schrijven. En nu zit ik midden in dat boek en denk ik, oh jeetje, dit is echt ook nog niet. En dat moet anders en dit moet zus. Dat doe ik dan samen met degene die het echt schrijft. Maar ik ben er toch aardig wat tijd mee kwijt. Ja, en zo zal het denk ik blijven gaan.
Ja. Ja, dus niet wachten tot het perfect is, maar gewoon doen.
Ja, en vooral ook, ik wil helemaal niet dat het perfect is.
Nee.
Het mag ook gewoon, het moet wel echt zijn.
Ja. Ja.
Maar er mogen haarscheurtjes en feitjes in zitten. En dat past ook een beetje bij me. En tegelijkertijd moet dat niet komen omdat ik het met een Jantje Verleider vanaf gemaakt heb.
Precies.
Het moet komen omdat ik die kans nam, het niet perfect kreeg, maar het wel gedaan heb. Maar aan de energie zal het niet liggen.
Nee. Nou ja, it takes practice to make something look easy. Dus je moet sowieso iets heel vaak doen voordat je er goed in kunt worden, toch?
Ja.
Het zou heel raar zijn als jij zegt, nee, het was mijn eerste theatershow en zo is die perfect.
Ja, zeker.
Dat kan ook niet.
Zeker.
Nee.
Maar dus, ik ging er wel in met het idee van, nou, dit ga ik even gewoon helemaal regelen.
Ja.
En ik heb gewoon 2-3 slechte dagen gehad daarna. Slecht in de zin van, dit is misschien wel een mooi voorbeeld.
Van mentaal.
Van hoe je dat dan net schetst. Zal ik die eens even uitleggen, hoe dat dan gaat.
Ja, want dat verbaast me eigenlijk. Want ik zag een zaal vol met mensen die ontzettend dankbaar waren dat ze überhaupt waren.
Ja.
Die
geraakt
werden door wat jullie als team hebben neergezet.
Ja.
Met dans, muziek. Heel kwetsbaar.
Ja.
Onno die zelfs nog een mooi verhaal vertelde. En jijzelf die daar staat. En het ook maar voor het eerst doet. Hè?
Zeker.
Dus, maar neem ons mee.
Nee, maar het is helemaal waar wat je zegt. En de reacties waren eigenlijk voor het algemeen goed.
Ja.
En er waren, ik denk 350 mensen.
Het zat helemaal vol.
En ik kan 200 keer horen van geweldig en mooi en hier heb ik wat aan. Maar als ik 5 keer hoor van mensen die me dus dichtbij staan. En er waren er 3. Die gaven gewoon echt zulke goede punten terug. Ik denk, en het is goed. En het klopt niet. En de backbone klopt nog niet. En dus ik voel gewoon van, het is er nog lang niet. En wat er dan gebeurt is dat gaat rommelen in mijn hoofd. Dan ben ik ook even niet de leukste als onzin. Maar dan zit ik echt een beetje in mezelf.
Ja.
Mijn vriendin Noy zeg ik ook van, weet je, dit moet anders. En dan gaan er flip-overs die komen in de huiskamer. En dan heb ik een soort brainstorm met mijn eentje eigenlijk.
Ja.
Ik schrijf vellen vol en op een gegeven moment valt het in elkaar. En dan voel ik gewoon van, en vanaf nu gaat het goed. En zo gaat het dus. Maar ik heb die onrust dus nodig. En ook gewoon het gevoel van, dat jaagt me aan. Het maakt dat het beter. Ik accepteer dus niet dat het goed genoeg is. Omdat 200 mensen dat vinden. Ik voel dat het niet zo is. En daar ga ik dus wat aan doen. En dat is bij Korps Commandotroepen. Als jij een onderkomen bouwt in het bos. En dat is hartstikke hard werken. En dan is die na een dag als de zon opkomt. Dan is die klaar. Dan mag je erin gaan zitten. Het bestaat niet dat die goed is. Het is wel fijn als je dat kunt denken, want dan kun je daarna lekker uitrusten. Maar je moet er 's ochtends eventjes uit, stiekem kijken. En dan zie je gewoon, het is gewoon nog een bende. Mm. Dus de dag daarna gaan we hem openmaken en dan gaan we het nog verbeteren. Er zijn er maar weinig die dat doen.
Ja.
Maar die halen het wel.
Het openbreken.
Die halen het wel. En dan moet je dus je hutje weer afbreken en dan ben je weer een hele nacht zoet. Maar die halen het wel. En de mensen die dat niet doen, die halen het niet. Want die nemen het namelijk voor lief dat het nog niet helemaal goed is. Maar dan word je gevonden. Ja. Missie is onderkend. En je kunt naar huis toe.
Het heruitvinden van jezelf?
Continu.
Ja.
Ja, heruitvinden. Maar ik kom heel vaak op het woord energie. Maar je moet gewoon bereid zijn om moeite te doen.
Hmm.
En het niet... dat is ook zo'n dingetje. Wie bepaalt of het goed genoeg is? Degene die je niet kan vinden.
Ja.
In dat werk.
Ja.
Die bepaalt of het goed genoeg is. Ja. Dus dat is niet een kwestie van, nou, ik denk dat het wel goed is. Nee, dat is nooit klaar.
Ja, degene die jouw schuilplaats niet kan vinden.
Precies.
Ja, dan is het goed.
Dan is het goed. Ja. Dus die bepaalt dat.
Ja. Maar het is wel heel interessant, hè? Want eigenlijk schuilt hier dan in van, oké, ik baal als een stekker dat ik 3 mensen heb die feedback geven die A, goed is, en B, waarvan ik denk, ja, wel irritant, want het is niet wat ik wil horen. Hè? Het is niet wat ik wil dat het is.
Ik ben die mensen ontzettend dankbaar. Hè?
Ja, 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 dat snap ik. Maar dan ga je dus in plaats van dat je dat wegmoffelt, of het laat.
Vergoeilijkt.
Of vergoeilijkt. Ja. Of
ga
je, gewoon, je gaat er naartoe.
Zeker. En het zit in mijn systeem. Die stemmen, de gesprekjes die blijven dan doorgaan. Ik schrijf het ook van me af. En dan denk ik van, maar wat moet ik hier nu mee doen?
Want je schrijft het van je af.
Ja, dus ik schrijf het letterlijk op papier. En dan zeg ik van, dit is het zaadje voor straks. En dan heb ik een onrustige nacht. En dan voel ik me niet zo fijn. En dan kan iedereen om me heen die probeert dan, ja, maar het was echt goed. En het was heel fijn. En je moet ook niet zo streng zijn voor jezelf. Maar het is niet dat ik streng ben voor mezelf.
Nee.
Het is dat ik gewoon iets voel wat een ander wel verwoordt en ik het nog niet kon. Dus die woorden die heb ik nodig om het gevoel weg te poetsen. En dat was met die theatershow zo. Dat gaat met dit boek gaat het ook gebeuren. Er zullen ongetwijfeld de meeste mensen zeggen dat het fantastisch. Maar ik denk dat er een paar dingen zijn waar ik denk, en dat moet beter.
Noem het gewoon meteen versie 1.
Ja, ja. En ik doe dat met Wendy Kwaks, die gaat het schrijven. Maar, en zij zal hier een heel groot deel van dit probleem oplossen. Want zij kan goed schrijven.
Ja.
Maar het zit ook een beetje in mijn systeem. Ik geloof erin, ik maak die curve ook in die theatershow. Die wil ook de curve, de leerkuil, dat heb ik niet zelf bedacht. Maar wat ik wel zelf bedacht heb, is dat die leerkuil, die kent een blinde vlek. En daar stap je, als het goed is, stap je erin.
Ja.
En die heet blind, omdat je niet weet waar je in komt. Dus je kunt het, zoals jij dat zei, je kunt het niet meteen goed doen in het begin.
Nee. Maar ik vind het wel heel mooi wat je zegt. Dat je zegt, joh, dan komen de flippen over zijn huis. Dan ga ik het uitschrijven. Dan ga ik erover nadenken. Dan ga ik eraan werken. En op een gegeven moment weet ik, dat voelen van die energie, wat je net zelf noemt, ja, is misschien een beetje vaag. Maar dat is hoe het voor mij werkt. En dan weet ik gewoon, dit is het. Nu gaat het beter.
Ja. En dan, ik heb dit dus, daarna was ik klaar. En dan hou ik het verhaal aan Noyce. Nou, dit is wat het moet worden. Ze zegt, ja, veel beter. Dat is dus de grap. Hè? Dat zijn de mensen die zeggen, van, het was hartstikke goed.
Ja.
Ja, het is veel beter. Het is congruenter. Dat is vaker. Bij mij zit het ook niet op details. Hè?
Mm.
Van ik moet een stifter daar neerleggen. Of ik moet. Nee, dat interesseert me niet. Nee. Al die rauwe randjes die mogen er zijn. Er mag iets omvallen. Vind ik helemaal niet erg. Maar het moet congruent zijn. En de boodschap moet impact maken. En als ik dat niet voel, dan ga ik iets anders doen.
Ja.
En vervolgens neem ik een filmpje op. Dat filmpje dat stuur ik dan naar het team toe. Waarin ik eigenlijk een soort van op de oude manier een bevel zat geef te geven. Van, nou, zo denk ik dat het moet worden. Dat leg ik dan uit. Dan vraag ik ook om input. En daarna dan gaan we vliegen. En het is
heerlijk,
zo gegaan.
Ja.
Ja.
Maar dat is een mooi voorbeeld dan wat we hebben.
Ja.
Van hoe het werkt.
Het is klein, maar het is wel... Maar in ondernemerschap, als ik dus zie wat wij nu... Ja, dat de meeste ondernemers zijn zo. Maar zeker niet allemaal. Dat pak gewoon de kansen en accepteer dat het vaak misgaat.
Ja.
En ook
omarm mislukking.
Ja, maar van die mensen die vaak die mensen, dat klinkt een beetje onaardig, maar vaak de focus hebben op de kosten bijvoorbeeld. Hè? Van, ja, dan moet je gewoon wat anders gaan doen. Nee, dan moet je wat anders gaan doen. Je moet je focussen op de kansen.
Ja.
En natuurlijk moet je die kosten beheersbaar maken en kan het een enorme zorg zijn. Maar als je niet focust op de kansen, blijf jij gewoon een kruidenier.
Ja. Ja.
Dus zorg dat je die kansen creëert en weet dat je dat niet zelf kunt.
Ja.
Je moet met mensen kansen creëren.
Ja, ja, schitterend.
Dus energie overbrengen, mensen enthousiast maken.
Echt gaaf. Ja.
Ja. Ja, dat vind ik dus eigenlijk het mooiste.
Ja. Wat was je wens met de theatershow? Wat is je wens met de theatershow? Want er komen er nog meer, toch?
Ja, we gaan er nog. We zouden er dit jaar nog 3 doen. Dat ga ik niet doen. Er komt nog eentje in Nijmegen.
Ja.
En dan volgend jaar, eerste kwartaal, wil ik er 15 doen.
Ja.
Wat anders, want ik. Nou goed, ik vond de prijsstelling gewoon niet oké. Okay. Moet ik mijn hand in eigen boezem steken, maar onvoldoende over nagedacht hoe dat nou zat en hoe dat kon. En ik kreeg een paar reacties, niet veel, maar ik denk dat er veel mensen dat gedacht hebben van hoe werkt dit, want dit is, vind ik duur. Is ook zo. Dus we hebben dat nu helemaal anders gedaan. We gaan nu gewoon een hele, nou ja, makkelijke, marktconforme, hoe zeg je dat?
Tarieven
doen.
Ja.
En daaraan gaan we koppelen een masterclass. En ik wil, wat ik doe vaak nu, sparsessies over leiderschap. Vind ik superleuk om te doen. En wat ik wil gaan doen is voorafgaand aan Groeipijn de theatershow, aan het einde van de middag voor ondernemers. Dus bijvoorbeeld de managementteams of raden van bestuur of de ondernemers zelf. Om een masterclass over leiderschap te doen.
Gaaf.
Ja, dat gaat dan over teamtaak ik. Dat is ook wat waar ik een tweede boek over ga schrijven. Ik heb dat nu een keer of 20 denk ik gedaan in het bedrijfsleven. En het is keer op keer
raak.
Ja. En ik merk ook gewoon van, ja, voor mij is het een beetje gesneden koek. Ja. Het is ook echt mijn eigen verhaal. Ja. Ik ga niet de goeroe uithangen over de theoreticus.
Nee.
Ik zeg gewoon zoals ik denk dat het werkt.
Ja.
En mensen hebben er wat aan.
Ja.
Dus dat
vind ik ook wel mooi dat je dat zegt. Want de verleiding is natuurlijk ook hier ego. Hè? Zo van, joh, nou, dan ga ik eens even kijken hoe. Jij houdt het heel dicht bij. Ja. Misschien zeg je wel hetzelfde op 10 verschillende manieren waardoor het binnenkomt.
Ja.
Dat viel mij op.
En ik ben er ook naar aan het zoeken. Want ik probeer dat dus eigenlijk ook te doen.
Ja.
Ik probeer niet te. Nou, dat is het denk ik wel. Ik zeg, ik probeer en het dicht bij mezelf te houden.
Ja.
En ik geloof ook in de niet in het statische van. Je geeft ergens leiding. Of ik ben nu ondernemer.
Nee.
En dan ga ik je eens even vertellen hoe dat werkt. Ik geloof heel erg in het traject, zeg maar, hoe je ergens komt. Omdat dat traject, dat zegt iets over wat is daar nou voor nodig geweest om dat te doen. En wat ben je tegengekomen? En hoe ging dat dan goed of fout? Of wat heb je geleerd? En als het goed is, zie je in het begin dus heel veel pijn. En op een gegeven moment zie je dat veranderen in kracht of trots. En dan ben je weer toe aan iets nieuws.
Ja. En je kunt toch ook nooit pijn leuk gaan vinden als het bereiken van het doel dan kun je pijn toch nooit, je kan toch alleen maar de weg naar een doel als doel zien.
Ja, nee, maar dit is mooi.
Want anders kun je nooit van pijn genieten.
Nee.
Dan denk je, ja, het staat me alleen maar in de weg.
Ja, dat is een beetje paradoxaal, denk ik. En wat ik wil eens zeggen, zoals je een doel.
Ja.
Je ziet het voor je, ergens in de verte heb je een doel. Als je een kompas zou pakken, dan heb je de kompasstand is richting dat doel. En in mijn beleving zou je je doelen zo in moeten richten dat je ze nooit gaat halen.
Ja.
Want als je je doelen namelijk haalt, dan heb je er een probleem bij.
Ja.
Maar als je je doelen namelijk niet haalt, wordt het proces machtig. Dus de richting en de kracht, daar gaat het om. Het gaat niet om het eindstation.
Ja.
Het gaat om de richting en de kracht. Daar zit ook pijn in.
Ja.
Maar daar ga je ook van leren houden. Je gaat het leren. Je gaat dingen bereiken. Maar zorg dat je dat doel continu voor je uitlegt.
Ja.
En als ik dat een beetje plastisch mag maken. Stel voor, het is 1 januari en je zegt ik wil 10 kilo gewicht kwijt. Want ik ben er klaar mee en dat moet anders. En dit is het moment om dat te doen. En vervolgens is het eind april. En je stapt op die weegschaal. Dat was natuurlijk tot dan toe je grootste vijand en je grootste vriend. Die weegschaal die zegt, je bent 10 kilo afgevallen.
Heb je een probleem.
Heb je er een probleem bij.
Ja. Ja, zo werkt het.
Want nu ben je er. En nu?
Ja.
Want je bent, het traject is namelijk ontzettend veel energie en dingen laten en niet moeten. Maar je systeem is niet veranderd.
Nee.
En eigenlijk, wat we daar straks even over hadden, als je je systeem kunt veranderen.
Ja.
En je kunt zien dat wat er eigenlijk achter je gedrag zat. Waarom je dus overgewicht had of niet zoveel bewoog.
Ja.
dan heb je de lek boven.
Ja. Nou ja. Dat is een ander onderwerp.
Dat is een ander onderwerp. Ja. Maar ik vind dat.
Maar het is wel absoluut hetzelfde principe.
Ja.
Ja. Is dat ook eigenlijk niet in jullie werk wat je gedaan hebt bij KCT?
Dat is het.
Is het toch het moeilijkste dat er is, dat je een missie hebt voltooid en terugkomt.
Ja.
En dat je dan
in een vacuüm terechtkomt.
Dat is toch een linker situatie eigenlijk.
Ja, zeker ja. En dat doet ook iets met je.
Ja.
En dan heb ik, er zijn jongens bij die hebben vele malen heftigere situaties meegemaakt dan ik. Die daar dus ook echt last van hebben.
Ja.
En last van hebben gehad. En ook een soort van ongezonde heimwee eigenlijk naar die situatie.
Ja.
Waar je eigenlijk, als je normaal denkt, mensen zegt,
blij dat ik het overleefd heb.
Ja.
Ja.
Dus, en tegelijkertijd verbroedert dat ook weer. Dus het is niet alleen maar negatief. Het is gewoon een beetje de situatie. En,
ja.
Maar ja, ik denk wel dat ook bij het KCT is het inderdaad zo. Of in heel veel executieve beroepen. Dat je bent eigenlijk op zoek naar het karakter of de aard van mensen. En dat zit dus in dat proces. Van hoe doe je de dingen?
Ja.
Niet wat je bereikt, maar hoe doe je het?
Ja.
En die hoe en die waarom vragen. Simon Sinek die heeft er natuurlijk ook vragen over. Maar als je dus, dat zit ook op een ander stukje van de hersenen.
Ja.
Je hebt voorin gewoon je rekenkamer, die regelt de wat wel.
Ja.
Maar hoe je het doet en waar je energie zit en je flair en je charisma en de waarom, wat zijn je drivers, dat zit gewoon veel dieper weg.
Ja, dan moet je meer moeite voor doen om dat naar boven te halen.
Ja.
Zegt de 1200 calorieën dieetje wat?
Ja.
Ja?
Ja.
Even voor de luisteraar, dat is volgens mij een dieet wat het Amerikaanse leger heeft bedacht om mensen weer fit te krijgen nadat ze een pauze hebben gehad na een missie.
Ja, weet ik niet.
Zo heb ik het begrepen.
Ja, dat zou heel goed kunnen.
Ja.
Ja.
Maar heeft dat er ook niet mee te maken dat als je je doel hebt bereikt, dat het heel moeilijk is om discipline te hebben en een drive te hebben en eigenlijk ben je motivatie kwijt. Dus
dat is het. Kijk, je hebt toch volgens mij
een soort ontlading.
Ja, je hebt volgens mij, er zijn drie stappen. Het begint altijd met, je moet ergens door geïnspireerd worden, waardoor je wat gaat doen. Vervolgens heb je motivatie nodig om het echt aan de gang te krijgen. Maar ja, uiteindelijk heb je gewoon discipline nodig.
Ja.
Want die discipline maakt of je het afmaakt of niet.
Ja.
En dat laatste is het moeilijkste.
Ja.
Ik weet niet of je dat bedoelt, maar dat is... Ja, dat is zo.
Even terug naar Kamp van Koningsbrugge. We waren pas bij aflevering 1. Ja. En het zijn er 9, maar een paar dingen die ik eruit wilde halen. Want op een gegeven moment hebben we aflevering 2, dus zijn er 13 cursisten overgebleven. En dan gaan jullie beginnen met nachtelijke navigatie. En daar zeg je zelf over, dit was echt wel anders dan seizoen 1 en 2.
Ja.
20 kilometer,
ja.
Het was nacht.
Ja.
Het is in een soort, Zuid-Limburg, het loopt allemaal niet gelijk.
Dat is heuvellandschap.
Het is echt wel anders.
Ja.
Hoe... Ik snap dat die belangrijk is om te leren navigeren. Maar wat doet het met iemand? Wij denken allemaal, we hebben een telefoon en ik zoek gewoon even waar ik moet zijn.
Ja.
Dit is totaal andere koek.
Ja.
Ik denk dat er maar weinig mensen weten hoe ze moeten navigeren.
Ja, dat denk ik ook.
Toch?
Ja.
En dan heb je nog een kompas. Maar stel dat je geen kompas hebt. Dan moet je misschien met de sterren een beetje kijken waar je heen moet.
De navigatie is... er zijn een aantal dingen wezenlijk in het militaire vak, maar navigatie is daar één van.
Ja.
Niet alleen om te weten waar je bent en waar je naartoe moet, maar ook om aan te kunnen geven op een kaart, waar zit de vijand, waar heb ik iets gezien, waar komt mijn voeding, wil ik hebben, noem maar op.
Ja.
Dus een kaart lezen is essentieel. Een kompas die is eigenlijk alleen maar bedoeld om te kijken van, maar die kaart die ik hier voor me heb, hoe past die in het terrein?
Ja.
Want als het noorden... daar is, een beetje lastig voor de luisteraar, dan moet je die kaart zo leggen dat het noorden inderdaad ook naar de kaart ook naar het noorden wijst.
Ja.
En dan zie je dat die tekening van het landschap, zie je dus voor je op de kaart. Dat is de truc. Dus,
ja.
En zonder kompas kan het ook. Is het moeilijker. En alleen met een kompas kun je ook navigeren, maar dan, dat is weer een ander vak.
Ja.
Zij hadden een kaart en een kompas bij. We hadden als voorwaarde gesteld, iedereen die nu mee gaat doen, die kan vuur maken, zwemmen en kaart lezen.
Ja,
als basis.
Ja.
Ja, het is gewoon verwonderlijk niet. Om te zien
toch?
Dat mensen dat dan gewoon nog steeds niet kunnen. Er was er maar eentje bij Eefje die dat gewoon echt goed in de vingers had. Want het is namelijk hetzelfde als fietsen. Je kunt niet een beetje fietsen. Je kunt of fietsen of niet.
Ja.
En hetzelfde met kaart lezen. Je kunt of kaart lezen of niet.
Nee.
Nou, de meeste konden eigenlijk gewoon niet kaart lezen.
Gewoon totaal onderschat, denk ik.
Totaal onderschat en denken dat doe ik wel even.
Ja.
Maar het is heel goed te leren. Ik denk als jij 10 uur de tijd pakt...
Ja.
Om met een kaart dus buiten in een bos of in een weiland of allerlei verschillende terrein. En eens een keer met een andere rugzak en bij donker en bij licht. dan kun je het.
Het is een vaardigheid.
Het is een vaardigheid.
Ja.
En het is ook iets wat we allemaal kunnen leren.
Ja.
Want het is niet heel moeilijk. Het is gewoon een platte grond. Als we op de Efteling kaart kijken, weten we ook hoe we van de kabouters naar de Python moeten.
Ja.
Dat kun je zien. En deze kaart is niet anders.
Dan gaan ze zwemmen. Dat was ook een vaardigheid volgens mij die jullie hadden gevraagd. Ik denk dat daar ook heel veel mensen dachten, ja, je kan zwemmen of je kan het niet.
Ja.
Alleen 2 kilometer.
Ja.
En ook wat ik interessant vind aan het hele verhaal is de uitzichtloosheid waar je in terecht komt.
Ja.
Want als je weet dat het nog zoveel meter is, is dat een totaal ander gevoel dan dat je gewoon absoluut niet weet wanneer het gaat eindigen. Dan kom je echt in je kop een monster tegen.
Dit is precies hetzelfde. Hè? Het doel is er niet. Je haalt het doel niet. Je bent er wanneer wij het zeggen. Dus wat je dan ziet is dat je eigenlijk exact weer het stoïcijnse. Maak je niet druk om het einde.
Nee.
Maar begrijp van wat we aan het... Stel je de vraag, waarom lig ik in dit water met een overal met zoveel mensen en moet ik dingen onthouden en moet ik ontzettend ver zwemmen? Waarom?
Ja.
Oh, ze willen dus kennelijk iets zien van hoe ik omga met een situatie die onzeker is. Oké. Laat ik dat dan ook doen. Ik maak me niet druk. Ik zie vanzelf wanneer ik eruit kom. En dan ben je er.
Ja.
Corona. Uitzichtloos.
Ja.
Wat ga je doen? Ga je druk maken over alle regeltjes? Ga je de zaak ondermijnen? Ga je op alles afgeven en een halve anarchistische staat creëren met elkaar? Of zeggen we nee. Ik ga eens kijken waar ik wel invloed op heb. En dat ga ik goed doen.
Ja.
Ja. En dat is in dat water. In het klein gebeurde dat
dan
ook.
Dan spring ik even helemaal naar het einde van Kamp van Koningsbrug. Want we hebben het nu over dat uitzichtloze.
Ja.
De laatste aflevering was voor mij totaal onverwacht.
Ja, voor iedereen hopen.
Want ik had verwacht, nu komt er een missie. Want dat was in seizoen 2, vond ik dat echt een heel mooi stuk.
Mm-hmm.
Maar die kwam er wel. Maar daarna eindigden jullie even in de kroeg.
Ja.
Help me even hoe het heet.
Moeken. Ja.
En dan zitten jullie bij Moeken. Ik zag enigszins een zucht van verlichting bij de cursisten die er toen nog waren. En ja, je voelde op een gegeven moment in een soort ondertoon van, ja, maar dit kan het einde niet zijn.
Mm-hmm.
En toen gingen jullie naar buiten
en
begon de afmatting.
Ja.
En even voor de luisteraar die het niet gezien heeft, je moet 50, 60 kilometer lopen, maar je krijgt eerst een opdracht voor een x aantal kilometers.
Ja.
En ze kregen ook nog emotioneel even een laptopje in de hand.
Ja.
Ga maar even zitten.
Ja.
Kijk maar even. Dit zijn je partner of vrienden of wie het ook waren. Maar je van mensen dichtbij.
Ja.
Die gingen ook nog eventjes iets. Nou, ze braken allemaal.
Ja.
En toen zei een van jouw mensen. Liefde is de grootste kracht.
Die, denk ik.
Nee, ja, nee, daar is
of altijd... Rob.
Of Rob,
John,
denk ik. Rob.
Ik weet niet, we waren er allemaal bij.
Ja, ja.
Maar dat is waar, hè? Want dat is eigenlijk wat je daar doet. Los van dat het misschien leuke tv is om even thuisfront erbij te halen op een kwetsbaar moment, dan word je geraakt. Dat is mooi. Maar wat er eigenlijk gebeurt, is dat er een kans gegeven wordt om jezelf echt op te laden.
Ja.
Dus die waarom-vraag, waarom zit ik in deze shit, heeft dus iets te maken met trots of met iets wat je wil laten zien. Of het maakt niet zoveel uit wat. Maar je krijgt dus nu de kans om dat beeld dat naar je toe komt, om dat om te zetten in, voor mij gewoon een pure strijdlust. Dat moet het doen.
Ja.
Als het omzet, zoals bij Bram, als het hem omzet in... melancholie en verlangen naar huis, dan gebruik je het verkeerd.
Ja.
Maar jij moet het doen. Je krijgt de kans om het te gebruiken. Je ziet je kindje, je ziet je vrouw.
Ja, hier doe ik het allemaal voor. Moet je de drive geven om niet meer te stoppen.
Nu moet je je tanden erin zetten en daar doe je het voor.
Ja.
Maar tegelijkertijd moet je ze parkeren, want ze zijn er nu niet. Je hebt een klus te klaren. Dit is in essentie wat dit werk is.
Ja.
Ik ging naar Ivoorkust in 2004. We kregen beelden en een briefing van de MIVD. Dat land, Abidjan, de hoofdstad, stond echt in de fik. Zoals niet de hoofdstad, maar de havenstad. En we dachten, waar gaan wij in hemelsnaam naartoe? En 20 uur van tevoren wisten we niks. 20 uur later stonden we in de verzengende hitte. En hadden we een behoorlijke klus te klaren. Maar we mochten niet naar het thuisfront bellen. En waarom ik die link nu maak, hadden we dat wel mogen doen. Dan krijg je een soort extra dimensie in van waar je mee bezig bent. Je krijgt een extra dimensie in hoe risicovol het is. Waar je het voor doet, dat je op moet letten. Maar als je dus... We mochten niet bellen omdat het gewoon te gevoelig was op dat moment. En ze wilden het niet in de breedte uitmeten, zeg maar.
Mm.
Dus wat je dan krijgt, dat je jezelf een beetje afsluit. Ook geen ramp.
Nee.
Maar je mist die kans om zeg maar jezelf te laden.
Heb je gezien bij mensen dat het goed voor ze werkt om die batterij op te laden, maar dat er ook mensen zijn die zeggen van nee, ik moet in mijn bubbel blijven?
Ja. Ja, en dat heb ik zelf ook wel eens gehad.
Ja.
Ja.
Dus het is misschien zelfs situatie- en persoonsafhankelijk.
Ja.
Maar even los daarvan, ik vind het nogal een hele mooie uitspraak. Liefde is de grootste kracht.
Ja, dat vind ik ook.
Je verwacht het niet van een commando, deze taal.
Nee, en tegelijkertijd is dat de taal die daar heel erg past.
Ja.
Hè, dit zeggen we wel eens in de appgroepjes met oud-commando's.
Ja.
Dan worden de meeste hartjes gestuurd.
Ja, maar dat is mooi, hè? Want ik kan me herinneren dat toen ik hier de eerste keer met jou aan tafel zat om de Kamp van Koningsbrug te bespreken. Ja, ja. Overigens was ik toen mijn stem kwijt.
Ja, weet ik klopt, nog. Ja.
Schiet me best te binnen. Maar toen hadden we het hier ook enigszins over. Toen zei ik namelijk tegen je van joh, eigenlijk is het wel mooi dat je... ik vind echt oprecht dat je KCT, maar gewoon heel militair breed... Mensen een dienst hebt bewezen om dit zichtbaar te maken. Omdat er... En de reden dat ik dit nog een keer herhaal, is omdat we het over liefde hebben. Je zou niet verwachten dat het bij de commando's ook over deze dingen gaat. Maar als je kijkt naar de waarde van het KCT... En het broederschap, waar je het ook in dit seizoen heel sterk over hebt gehad. Het krijgen van een team. Door samen door de pijn heen te gaan. En iets mee te maken. Dus als je een laag dieper kijkt, is het eigenlijk heel logisch dat het hier hoort.
Hmm.
Maar oppervlakkig gezien zou je het kunnen... Het was even een opmerking in het programma. Maar het is, hoe zie je dat dan? Hoe ervaar jij dat in je leven?
Nou ja, ik denk dat liefde, kijk, het is gewoon een verbinding eigenlijk. Dat is wat breder dan, het is verbinding. En weten dat je dat samen meer is dan twee keer alleen.
Ja.
En weten dat de situatie buiten zo bars kan zijn, dat als je samen bent, dat je veel sterker bent. Ja. Dat je elkaar dus nodig hebt. Er zit een soort wederzijdse afhankelijkheid. Er zit ook samen... dingen meegemaakt hebben, maakt je meer echt, hè? Maakt je echter, maakt je voller. Je hebt heel veel herinneringen. Dus er zitten gewoon drivers in dat je, en dat is volgens mij wat houden van is, dat je bereid bent om zelf pijn of energie of iets over te hebben voor de ander.
Ja.
En dat is, nu hebben we het over het KCT, maar als ik nu kijk naar de onderneming hier, nog los van onder mij, maar hier gebeuren veel dingen. En mensen hebben dus veel voor elkaar over.
Ja.
En wij begrijpen denk ik het mechanisme van hoe zorg je nu voor dat die wederzijdse afhankelijkheid of dat die binding er komt. Dan moet je dus dingen doen. Dan moet je niet over praten. Je moet niet gewoon aan het werk zijn. Maar je moet iets organiseren waardoor mensen, of dat nou een feestje is of dat het een hele oncomfortabele situatie is, maar zien dat ze elkaar nodig hebben.
Ja.
En als je dat doet, dan krijg je daarvoor terug. Ja, het is gewoon pure natuurkunde. Dan komt cohesie. En als je zelf sterk bent, dat betekent dus ook dat je weerbaarder bent tegen wat er van buitenaf op je afkomt.
Ja,
en of het nou een nare situatie is met corona of er gebeurt iets, een klus gaat niet door of iemand maakt een ontzettend grote fout. Dan weet je dat het, ja, de veerkracht is gewoon heel groot. Je bent gewoon veel sneller weer, het scheurt niet zo makkelijk.
Nee.
En je hebt dus, de grap is dus dat die binding die kun je niet kopen, die zit niet in mensen. Die zit in de buitenomgeving, of hoe zeg je dat, in de externe factoren die druk op je uitoefenen.
Ja.
Zonder die druk is er dus ook niks.
Nee.
En dat is heel grappig. Hè? Dus als mensen bij de politie nu bijvoorbeeld, hoe zeg je dat, vormingsdoelen uit de opleiding schrappen, betekent dus eigenlijk dat je binding uit je team schrapt. Ja, ik bedoel, daar hoef je geen wetenschap voor te zijn.
Nee.
Je moet dat nooit weghalen.
Nee.
En ik snap wel dat je moet doen met tijd en ruimte en moet minder geld kosten en we moeten sneller opleiden. Ja, maar niet dat.
Nee.
Dan leren ze maar minder goed schrijven of minder mooie powerpoints maken.
Ja, niet bezuinigen op de essentie.
Niet doen.
Nee. Is dit ook niet waar het heel vaak in het bedrijfsleven fout gaat? Dat we eigenlijk nooit discomfort en pijn opzoeken met het team?
Nou, fout gaat. Maar wat je er in ieder geval niet voor terugkrijgt, is die veel voor elkaar over hebben.
Ja.
Dat mensen, nou, je kunt het uittekenen. Het is ook heel logisch. Het hoeft ook niet overal. Maar je zult zien dat als daar ondernemers zitten die dat belangrijk vinden en dat gaan doen, krijg je sfeer.
Ja.
En als je sfeer hebt, sfeer is gevechtskracht, zeggen wij bij Defensie.
Ja.
Dan kun je dus alles aan.
Ja.
Maar dan moet je wel sfeer maken.
Wat zou je advies zijn aan een ondernemer die een team heeft om dit voor elkaar te krijgen?
Ja, dus je hebt je primaire werk, maar daarnaast zorg je ervoor dat je iets agendeert waarin mensen oncomfortabel of prettig met elkaar dingen doen.
Ja, maar dus dat lukt meestal wel.
Ja, laat het dan vooraf gaan door een iets wat het hoeft geen ellende te zijn, maar het lijkt er een klein beetje op. Ja. Hè? Dat mag dus ook een we gaan een keer wat lopen met elkaar. Ik noem maar even wat.
Ja.
Ja, dat vindt niet iedereen leuk. Nee, dat was ook de bedoeling. Het was de bedoeling dat het even niet leuk was, zodat die chocomel dan na 100 keer lekkerder is en je een verhaal hebt.
Ja.
Dus mensen die dan zeggen, als je dat dus op vrijwillige basis doet, ben je mislukt.
Ja.
Je moet mensen dus bewust in die pressure cooker zetten. Natuurlijk moet het wel kunnen, hè, met fysieke, maar je kunt ook andere dingen bedenken.
Mm.
Dus dat is er eentje. Zorg ervoor dat je tradities krijgt.
Ja.
En als je ze niet hebt, ja, traditie is ook ooit een keer begonnen, maak ze.
Ja.
Want dat versterkt namelijk identiteit.
Ja.
En mensen moeten trots kunnen zijn op iets. En het maakt niet uit wat. En je moet er bewust, daar moet je dus heel erg bewust mee bezig zijn. En zorg dat je, en heel veel bedrijven hebben dat, maar dat je kernwaarden hebt.
Ja.
En niet als affiche of als leuke dingetje op de website. Maar dat je gewoon recruteert, opleidt, selecteert, beoordeelt op basis van wat jij belangrijk vindt.
Ja, ja, mooi.
En dan zijn er maar twee woorden. Je moet er goed over nadenken. Daar hoef je ook echt geen dure consultant voor te hebben. Moet je gewoon zelf doen, naar je buik luisteren.
Ja.
En dat uit gaan ademen. Ja. En mensen de maat erop nemen.
Ja.
Zo doen we dat hier.
Ja. Het leven.
Ja.
Even terug naar die afmatting. Dan zijn we in die laatste aflevering. Er zijn 3 cursisten van de 15 over. En uiteindelijk valt er eentje af. Dat deed jullie ook pijn. Jullie baalden ervan.
Hmm.
2 gaan er door. En dan komt er een moment. Die afmattingen. Je krijgt een opdracht. En iedereen denkt, dit is mijn laatste opdracht.
Hmm.
En dan komen ze bij een station. En een beetje op een lullige manier.
Hmm.
Krijgen ze eigenlijk van, hoe gaat het?
Mm-hmm.
Ja, dan zie je ook een beetje opluchting. Hè, van, mm-hmm. Ze doen hun rugzak al even anders en ze denken dat ze er zijn. En dan, ja, dan gaan we weer door.
Mm-hmm.
En dan, je ziet gewoon dat die afmatting, dat er ergens een keer een knop omgaat. Van oké, weet je, ik had het kunnen weten.
Of geef mij nog maar 5 kabelladen, mijn maak je niet gek.
Ja.
Ja, en dat is wat je wil bereiken. En het, wat je dus af ziet tekenen, is precies eigenlijk zoals jij het nu beschrijft. De eerste keer is het zo van, ik ben er. En dan teleurstellend, de tweede keer ook, maar de derde keer gaat het niet meer lukken.
Nee.
En eigenlijk dat het niet meer gaat lukken, om je dus... Want je gaat jezelf nou programmeren van, ja, het zal er nog wel niet zijn.
Nee.
En dat is omgaan met uitzichtloosheid. Niet meer bezig zijn met dat doel, maar van zorgen dat je niet je enkel verzwikt, dat je niet verkeerd loopt, dat je gewoon voldoende water blijft drinken. Precies, en focus op de hele kleine dingen.
Ja.
Dus dat... En dan is dat niet ontzettend ingewikkeld. En de afmatting, inderdaad, 1,50 km hebben ze gelopen. En daarvoor hadden ze al een heleboel gelopen.
Ja.
En in de ECO, dus in de echte commandoopleiding, is dat 200, 250 kilometer. Dus loop je een hele week bij je bezig. Maar al was het 400 kilometer, dan gaat het ook goed.
Ja.
En dan ben je er natuurlijk wel slechter aan toe. En er zal heus een grens zijn.
Ja.
Maar dat gaat ook goed.
Ja.
En je hoeft ook niet bezig te zijn met wanneer het klaar is.
Nee.
Je moet gewoon leveren wat er van je verwacht wordt. En geen fouten maken.
Ja.
En dat deed helaas Sam wel.
Ja.
Die wist gewoon totaal niet waar die zat.
Nee.
Ik dacht, ja, maar dit kunnen we gewoon niet. Dit kan gewoon niet.
Nee.
Ja, ben je er en dan weet je niet waar je bent.
Ja. Wat was dat bij hem? Dat hield me zo bezig. Want hij nam een andere afslag. Maar ging op een gegeven moment ook gewoon... Hij zei zelfs van, joh, volgens mij is dit de verkeerde.
Hij zat helemaal in zijn hoofd.
Ja,
hij kreeg een beetje een sneer.
Hmm.
Omdat hij... Nou ja, laten we zeggen, dat was onze perceptie dan. Hij zegt zelf, dat is echt anders bedoeld. En dat moeten we dan denk ik ook accepteren of respecteren.
Ja, ja.
Maar onze perceptie dat hij onvoldoende bezig was met de anderen die om hem heen liepen. En eigenlijk een soort van wedstrijdje. En de ander niet even een wat bemoedigende woorden toesprak. Nou goed, daar kun je ook allemaal van alles van vinden. Maar die sneer die is in zijn kop gaan zitten.
Ja.
Hij is de weg kwijtgeraakt. En op een gegeven moment had hij zo'n... Ja, gelatenheid.
Ja.
En wat je dan ziet is, kijk, uitzichtloosheid, dat is een mooi woord, maar er zitten wel spelregels aan hoe je daarmee om moet gaan. Gelaten is nooit goed.
Nee,
je kunt niet gelaten in uitzichtloosheid zitten, dan moet je gewoon iets anders gaan doen.
Ja. Ja.
Je kunt wel gelaten in de gevangenis zitten als je niet weet wanneer je eruit bent, dat vind ik best.
Ja.
Maar als je gewoon, als er iets van je verwacht wordt, dan wil ik dat je scherp bent, dat je de beste versie van jezelf in het proces elke keer naar boven weet te trekken. En zo die uitzichtloosheid te lijf gaat.
Ja. Ja.
Het stopt vanzelf een keer.
Ja.
Maar niet gelaten.
Nee.
Het is dus ook niet...
Dat is wel een diepe les eigenlijk.
Ja.
Zo.
En het uitzicht in gezicht bij hem, in gezichtsuitdrukkingen.
Ja.
In, je ziet eigenlijk zijn schouders naar beneden gaan. Er zit ook een soort van frustratie, een beetje, misschien zelfs wel een beetje boosheid onder. Dat gaat je allemaal niet helpen. Ja. Maar goed, je moet voor goede huizen komen, want ze waren er echt wel
pittig aan toe. Precies.
Maar in essentie geloof ik dus dat je dit werk dan dus ook niet kunt doen. Dus ik denk dat daar zijn precies de goede dingen gezegd en besproken. Je kunt niet op deze manier in dit werk staan.
Nee. Daar is nog een voorbeeld. Je noemt net even dat die non-verbale communicatie. Er is op een moment bij Titia in aflevering 4... dat jullie haar aanspreken op iets waar jullie het al een aantal afleveringen over hadden gehad.
Ja.
En de reden dat ik hem aanhaal is dat jullie zeggen van je moet je bewust zijn van hoe je communiceert, hoe je overkomt in ieder geval. En er zit een discrepantie tussen hoe zij denkt dat ze overkomt en haar binnenwereld. Dit zie ik in het bedrijfsleven, in de teams die ik heb meegemaakt, ook heel vaak gebeuren. Je spreekt iemand aan op hoe die bijna kijkt of zich gedraagt aan de buitenkant. En er komt een weerwoord van ja, maar dat zo denk ik helemaal niet en dat vind ik helemaal niet. Nee, maar je straalt het uit en dat doet iets met het team. Dat is ook waar jullie het hier over hebben. En het dan weer terugbrengen bij zo'n medewerker, bij zo'n teamlid. Van hé, maar bewustwording waar een enorme waarde achter zit. Als iemand erachter komt wat die uitstraalt, er zit altijd iets achter. Het heeft altijd een reden. Die gelaatsuitdrukking doet dat niet vanzelf. Hoe ga je daar als ondernemer, als leider mee om? Als je een teamlid hebt, wat dus duidelijk iets anders uitstraalt. Want we hebben het wel eens eerder gehad, hè, over bij Kamp van Koningsbrugge speel je een beetje vals. Want jullie worden neergezet op een plek waar je die autoriteit al hebt. Maar in het bedrijfsleven heb je dat vaak niet. En dan gaat het over vertrouwen en vertrouwen winnen. Maar ik zie dit. En ja, misschien mag ik dat niet zo zeggen hoor. Maar ik vind het ook iets Nederlands. Ik doe ook veel zaken in Amerika. En ik zie het daar minder dan hier in Amerika. Of in Nederland. Dus zeg maar een maar dat cultuuraspect is nog niet eens het allerbelangrijkste. Maar wat kun je als leider doen als je dit meemaakt in je team? Want het ondermijnt gewoon het team.
Ja. Ja, bij Titia was het zo dat, en er zijn ook mensen die dan op internet reageren van ja, hoe kan ze er nou iets aan doen, hoe ze eruit ziet of hoe ze kijkt en onterechte kritiek. Nee. Mooi dat ik dat nu even recht kan zetten. Het is eigenlijk precies wat jij zegt. Wat je uitstraalt is ook wat je voelt.
Ja.
Je kunt me 100 keer vertellen, maar ja. Titia, jij voelt je gewoon doodongelukkig. Je wilt het liefste weg hier. Je bent trots om op te stappen. Er zit iets van onzekerheid, iets van een soort van angstgevoel bij. Allemaal dingen niet in mijn wereld. Niet. Dan moet je naar huis gaan. Dus of je gaat het aanpassen. En niet dat je anders moet gaan kijken. Je moet je anders gaan voelen. Ja, want dat is een beetje, ja, maar moet ik dan anders gaan kijken? Nee, je moet je niet anders gaan kijken. Nee, natuurlijk niet. Maar wat wij van jou zien, is wat je voelt.
Ja.
Dus zij staat onder die balken. Zo'n opdracht, dat is echt de zwaarste opdracht van dit seizoen. Dat is niet normaal pittig.
De groepsopdracht.
En zij, als kleinste meisje, als een tijger, doet ze dat. Dat gezicht was een en al energie, een en al verbeterheid, door willen gaan, niet van zich af laten pakken. Nee. Al is het nog 2 keer zover, gaan we 2 keer zover. Dus dan kan het wel. En had ze dat niet gedaan, had ze dat gevoel en dat gezicht gehad, dan had ze er gewoon onder bezweken.
Ja.
Er staan jongens bij die wegen bijna 2 keer zo zwaar als zij. Hadden het net zo zwaar. Dus ik vond het bijna raar om het gewoon mee te maken wat daar gebeurde.
Ja.
Dus ik denk dat mensen vinden het heel moeilijk om te vertellen hoe ze zich echt voelen.
Ja.
En dan gaan we weer. Als je dan gaat naar leiderschap kijken en een team, en je hebt iemand die dat op deze manier, dus zeg maar, hoe zeg je dat? Dat effect in een team heeft. Dan, wat kun jij nou doen als leider?
Ja.
Je kunt het benoemen en er onvrede over hebben. En jij moet anders en je moet zus. Dat gaat niet veranderen. We hadden het net gezegd, wat kunnen wij eraan doen?
Ja. Ja.
Dus wij kunnen daar volgens mij aan zorgen dat de ander zich uit durft te spreken. Dat je dat uitnodigt. En je voelt vanzelf al aan, is dit iets plenair? Is dit iets wat ik 1-op-1 moet doen? Moet ik het iemand anders laten doen, wat ook heel goed kan?
Ja. Andere omgeving.
Kan ook. Maar in elk geval begint met vragen.
Ja.
En vragen om te begrijpen van wat ik voel. Klopt dat?
Ja.
En niet accepteren als je het nog steeds niet voelt.
Nee.
Dus het niet loslaten. En ik geloof dat als iemand uiteindelijk uit durft te spreken, ja, maar ik voel me inderdaad niet fijn, dan heb je eigenlijk ben je er dan al.
Ja, toch?
Maar volgens mij is dat ook een beetje met wat goed leiderschap is. Dat is dan de andere kant van de medaille.
Mm.
Het moet, wat je uitspreekt en wat je voelt, moet congruent zijn.
Ja.
En dan word je geloofd.
Ja.
Er zijn genoeg mensen die koketteren A, B en C, maar je gelooft het niet.
Nee.
Ja, dat is eigenlijk precies hetzelfde. Ja. Dus dan zet je je mimiek of je woorden zet je in om een effect te bereiken, maar mensen voelen het niet.
Ja, of passief verzet.
Ja.
Je doet wat er van je verwacht wordt, maar op een manier die eigenlijk, je wil toch ergens dan iets communiceren.
Ja. Maar dat is dus wel grappig, want uiteindelijk, dat is wat authenticiteit er is, hè? Dat als je voelt van, nee, ik geloof het.
Ja.
En dat zie je praat, je mimiek, je non-verbaal, ja, lichaamshouding, maar ook wat je eigenlijk echt wil zeggen. Het is op één lijn en dan heb je gewoon goede communicatie.
Ja.
Bij Tietja, die was dus echt authentiek. Haar gezicht zegt hoe ze zich voelt. Wij zien dat en het enige wat wij doen is zeggen, maar dat past niet in deze wereld.
Nee.
Dus of je gaat het aanpassen of het stopt een keer. Want ik ga dit niet met zo'n dame dit gaan doen.
Ja.
Zij past het aan en je ziet haar gezicht veranderen en je ziet haar gedrag veranderen.
Ja. En wat ze kan.
En wat ze kan.
Ja.
En het gaat dan op een gegeven moment ook voor je werken.
Ja.
Maar ja, het is. Ik denk in teams en dergelijke begint het gewoon met praten en niet te veel vinden. Ook niet te veel in effecten denken, maar gewoon eens proberen naar de bron te gaan. En, dat is nou, en dat is vertrouwen.
Ja.
Voelt de ander zich vertrouwd genoeg om te vertellen wat er echt is?
Ja.
En misschien ben je als leider wel het probleem.
Ja.
Dat kan, sterker nog, dat is heel vaak het geval.
Ja.
Nog niet eens zozeer bewust of met de verkeerde intenties. Maar ja, je bent degene die iemand remt of in een bepaald gevoel blijft houden. Dan moet je het misschien iemand anders laten doen.
Wat je hier niet ziet in Kamp van Koningsbrugge is dat de leidinggevende, in dit geval jij, of die, of een van de andere instructeurs, zich kwetsbaar opstelt naar de groep. Want dat is niet de functie die je hier hebt.
Nee.
Maar als je met elkaar op pad bent, en iemand heeft de leiding, is er ook een mate van kwetsbaarheid andersom. Hoe
Zeker.
Kijk jij naar kwetsbaarheid in een leidinggevende situatie? En hoe helpt dat in je onderneming?
Zo is het essentieel en is bijna voorwaardelijk voor een goede relatie.
Ja.
De rol die wij hebben is ook geen leidinggevende. Want anders dan zou ik mezelf niet meer enorm tegenspreken.
Nee,
we zijn daar, zeg maar, hoeders van de norm.
Ja.
Dus we geven instructie of we maken een programma en we zeggen van, jij voldoet aan de norm en jij niet. Komen wij in een situatie daar waar ik in één op één een gesprek met een tent zit, wat we wel eens doen.
Ja.
En ik denk van, oh, maar wat er nu nodig is, jij moet nu geen strak woordje of een tip of nee, jij hebt gewoon mij nodig.
Ja.
Dat heb ik een aantal keer gedaan. Als je mij nodig hebt, krijg je hem ook.
Ja.
En dan ga ik iets delen, waarvan waarschijnlijk tv-kijker in Nederland zou zeggen, huh? Ja. Maar dat is nodig om jou te kunnen bereiken.
Ja.
Dus diegene die daar straks, waarvan we zeggen, van, nou, is het wel veilig genoeg? De truc van een leidinggevende is om zelf te geven.
Ja.
En dat is kwetsbaarheid. Moet wel echt zijn, gemeen zijn. Moet ook vooral niet over de top zijn. Dat is enorm genuanceerd ligt het.
Ja.
Maar het begint wel. En dat kun je er dus zelf aan doen. Maar ik denk dat kwetsbaarheid, ik vraag me trouwens af of het het juiste woord is.
Mm. Open is meer open.
Echt.
Ja.
Ik vind echtheid eigenlijk misschien wel de beste.
Ja.
Laat gewoon ook zien wat er zelf in je omgaat.
Ja.
En deel iets van jezelf waarbij je de ander laat zien van, dit mag jij dus van mij weten. Ik vertrouw jou dit toe.
Ja.
En ik denk dat het je ook kan helpen als je weet hoe het bij mij werkt.
Ja.
En dan gebeurt er wat.
Dat is mooi.
Want je moet. Ja. Ja, en ik denk dat dat. Ja, ik denk dat het voorwaardelijk is voor in een rol als leidinggevende.
Ja, het kwam hier ook heel mooi naar voren. Want er is op een gegeven moment, dit ging even over Tietja en haar gelaatsuitdrukking. Maar er was er nog eentje. Remy. Remy, die, daar zeg je van, ja, die was volledig gespannen. En dan doe jij een interventie. En dan zeg je, ik gun jou meer ontspanning. Is dat zo'n moment waarop je eigenlijk, dan heb je Ray nodig en dan krijg je Ray? Ja,
precies dat. Weet je hoe het eruit zag?
Ja.
Dat was op die zandplaat. Hij stond echt helemaal strak, zijn gezicht.
Ja.
Precies hetzelfde. Zijn gezicht zegt hoe hij zich voelt. En het enige wat ik deed is met een aardig woordje en een iets wat hij nodig had. En een compliment wat hij meer dan verdiend had. Maar ik boetseerde zijn gezicht. En daarmee eigenlijk, ik drong eigenlijk enorm
Ja.
Tot zijn kern door, die dat ook veranderde.
Ja.
Ja, dan vervalt het ernaar alweer een beetje, maar...
Ja. En dan kun jou meer ontspanning, dat is wat je zegt. En dan verandert echt zijn gelaatsuitdrukking. En ook zeg maar het werk daarna verandert.
Ja.
De invloed op het team verandert.
Ja.
Het is wel interessant, hè, dat twee keer in één seizoen komt naar voren hoe iemand kijkt.
Ja.
Die binnenwereld en die buitenwereld.
Ja.
En als daar geen congruentie tussen zit, dan jullie zien dat dan meteen gebeuren.
Maar dit...
Het dient iemand niet.
Dus bij Tietje en bij Remy was het ontzettend congruent. Alleen, het was niet effectief. Mm. Dus bij Tietje was het een soort van overgeleverd aan het programma en aan de leeuwen en help, help, help.
Ja, precies. Het was, bij hun was het allebei
super congruent,
juist.
Ja. Maar niet wat we willen zien.
Niet functioneel.
En bij Remy zat aan de andere kant. Die wilde gewoon geen fouten maken, alles goed doen en daardoor gewoon compleet op slot.
Ja.
Zo zat hij ook in. En, maar er zijn ook een keer kandidaten geweest die niet congruent waren, omdat ze zich anders voelden of deden dan wat ze uitprobeerden te stralen. Dus ze probeerden ons een beetje te foppen. Dat voel je ook meteen. Ja. Heb je niet meteen de woorden bij, of kun je niet echt de vinger opleggen, maar die ontsnappen niet aan onze aandacht.
Nee. Nou, je noemt het drukken, geloof ik, hè?
Drukken, ja. Een beetje
dus net snotdrukken. Het zwaarder is dan
daar hadden we nu ook eentje bij, nog wel.
Ja.
Ja, dat is dan nog eens, dat is proberen om op die manier je eigen pijn wat te verlichten. Ten koste van de ander die namelijk die zware kist wel heeft.
Ja.
Nee, maar dat zijn een beetje cadeautjes voor ons. Want denk je nou echt dat we dat niet zien?
Nee, ja, nou blijkbaar.
Ja.
All right. Mooi seizoen. Er komt een nieuw seizoen.
Ja.
Kun je daar iets over zeggen?
Ja. Er komt een nieuw seizoen.
Ja.
De mensen zijn al geselecteerd.
Oké. Okay.
We gaan opnemen in het buitenland. En we gaan beginnen met de opnames tweede helft van september.
Wauw.
Dat is wat we gaan doen. En het programma is klaar. We gaan het morgen bespreken.
Ah joh. Kijk.
Ja.
Heb je er zin in?
Ja, dit is echt ontzettend, ontzettend gaaf.
Wordt het anders? Is er iets wat je kan delen? Nog niet zoveel over zeggen?
Nou, we hebben het nu 4 keer gedaan. Er zat ook een VIP-seizoen bij. Ik ben 4 keer wel echt betrokken geweest bij het programma. Dus ook echt van begin af aan. Dat is nu niet zo. Ik heb nu gevraagd aan Rob, een van de jongens bij ons, om de kaart te trekken. Omdat ik nog in een ander tv-programma iets ga doen.
Kijk.
En Rob, die heeft het nu klaar. We gaan het morgen bespreken. Dus met de productiemaatschappij. Maar dit wordt ongetwijfeld heel gaaf. Terrein wordt fantastisch.
Kikken.
Ja.
Ik ben heel benieuwd.
Ja.
Nog even over je boeken. Ik weet niet hoe het ontstaan is, maar volgens mij ben je meerdere boeken tegelijkertijd aan het schrijven.
Nee.
Nee? Is dat niet correct?
Er zijn twee ideeën. Eentje zijn we aan het schrijven, met de andere bewaren we eigenlijk stukken tekst.
Oké. Okay.
Daar is nog geen boek, maar dat is allemaal input voor een boek.
Waar gaat je boek over?
Het eerste boek gaat echt over, dat heet Groeipijn, zoals de theatershow ook heet. En dat gaat, wat ik eigenlijk wil bereiken met het boek is, als ik het kan jij het ook. Dus ik ga over kwetsbaarheid gesproken. Ik denk ook hier dat het eerder openheid is, maar het is ook wel kwetsbaar op bepaalde punten, want er zijn heel veel dingen die helemaal niet zo goed gingen.
Mm.
En dat is makkelijk om dat nu te vertellen, omdat ik durf te zeggen dat ik nu gaat het goed.
Ja.
Maar dat traject is super interessant.
Ja.
De hondjes blaffen tussendoor.
Ja, nou is toch gezellig.
Ja. Dus ik vind het traject, daar hadden we het net ook over, dat proces vind ik goed. Want daar zit volgens mij dat een karaktereigenschap in. En ik wil laten zien dat ik ben niet geboren als commando. Ik ben niet geboren als leider. Ik was niet altijd daadkrachtig. Ik was niet gedisciplineerd. Ik was communicatief niet vaardig. Al die dingen had ik allemaal niet. Dus dat is, als ik het kan leren, kunnen jullie het dus ook leren.
Braaf man.
En dat is
wel een mooie boodschap, vind ik dat.
Ja, dat vind ik ook echt. Want ik gun mensen... Eigenlijk, want wat het me nooit aan een brok heeft, is lef.
Mm.
Ook als ik het niet kon, deed ik het toch. En ik heb er echt prijzen voor betaald. Dat ga ik dus ook vertellen in het boek. Uitgebreid. Je ziet dus een avontuurlijk jongetje met lef. Die gewoon van de ene probleem in de andere struikelt. En langzamerhand dingen door gaat krijgen. En op een gegeven moment, dat vind ik dan dus mooi. Dat je dus... Ik ben bijvoorbeeld uit een selectietraject voor de mariniers gestapt. Weet niemand. Tenminste, ik heb het wel eens in de podcast verteld volgens mij. Maar weinig mensen weten dat. Ja. Na 2 dagen met mijn staart tussen de benen van de kazerne gevlucht.
Ja.
Was ik, hoe oud was ik? 19. Het is niks voor mij. Onbestaanbaar. Wat een eikels hier allemaal. Alles buiten mezelf gelegd. En nu, ja.
Wow.
Ik vind het, als ik het terugreis, denk ik het ook een beetje aan doen. Het klinkt gek om dat over jezelf te zeggen. Maar soms denk ik wel eens, het is ook een beetje, het is niet makkelijk geweest.
Nee.
Het is niet makkelijk geweest.
Nee. Dat proefde ik ook in je theatershow.
Ja.
Je ouders zaten vooraan op de eerste rij.
Ja. Ja, en voor hun, ik bedoel, we hebben een hartstikke goed contact en een super fijne relatie met mijn ouders. Maar tegelijkertijd horen zij allemaal dingen die ze herkennen vanuit de tijdlijn, maar mijn perceptie erop nooit bewust van zijn geweest.
Nee, nee.
Ja.
Ja.
En dat gaat nu ook. Dus ik vertel het echt. Het begint, nou, hoe het begint is nog een ander verhaal. Het begint namelijk in de voorkeur met een verhaal. Dus het is geen chronologisch verhaal.
Nee.
Maar het tweede hoofdstuk vind ik zelf namelijk fantastisch. Dan ben ik 0. En dat is misschien wel leuk om dat te vertellen. Dan mijn ouders die zijn aan het vissen met vrienden aan de Maas. En ik lig in zo'n wiegje. En ik sta dan, dat is 1973. Ik sta dan op de oever van op die keien bij de Maas.
Ja, ja.
En op een gegeven moment komt er een schip voorbij. En dat schip, de hekgolf van dat schip, neemt het denk ik die wieg mee. Maar niemand ziet dat. Dus op een gegeven moment kijken ze om. De wieg weg. En ze zien een stuk verderop een stipje op de Maas. In een reiszicht. Daar lag ik dus in. Ja, dat vind ik een fantastisch verhaal. Ja, mijn vader kon niet zwemmen.
Oh nee?
Tenminste, niet. Geen zwemdiploma niet te behoren. Er waren vrienden bij. Eentje die kon heel goed zwemmen.
Ja.
Uiteindelijk heeft hij me ingehaald. Het bleek uiteindelijk toen ze me aan de kant gebracht hadden dat hij had vakantiebonnen. Ik weet niet of je dat kent. Dat, vroeger kreeg je geen vakantiegeld, maar kreeg je bonnen, kon je dan inwisselen. Maar die had hij dus in de wieg gelegd, zodat ze niet weg zouden waaien. Dus dat, die zwom niet van mij achter, die zwom voor die vakantiebonnen. Ja. Ik vind het dus fantastisch.
Oh, wauw.
Ja, maar zo begint het.
Maar waarom haal je het verhaal aan?
Ja, er zit een beetje de boodschap die door het hele verhaal heen zit, is van, ja, het gaat eigenlijk een beetje over avontuur. Het begint, dit is een beetje een grappige anekdote.
Ja.
Maar iets avontuurlijks. En die komt een aantal keren komt dat terug. Want dat zit er altijd in. Avontuur en lef.
Ja.
Dus ik zeg niet dat iedereen daarmee overgoten is. Maar dat zit er bij mij in. Maar verder is de rest gewoon aangeleerd.
Ja. Ja, maar goed, iedereen heeft een talentenpakket, zeg je dus eigenlijk. Ja. Alleen, nou, het is wel mooi dat je dat zegt. Want ik denk dat het echt een belangrijke boodschap is. Want mensen kunnen heel makkelijk naar jou kijken. Op het witte doek. Hè, op de tv. En zeggen van ja. Ja, maar hij is daar gewoon heel goed in.
Nou, dit zijn letterlijk de teksten die in het boek staan. Dus mensen zeggen van ja, maar voor jou is alles makkelijk. Je bent Ray, je bent commando.
Ja.
Ja, maar wacht even.
Ja.
Ik lees even. Ja. Zal ik je vertellen hoe makkelijk dat was?
Ja.
Het is namelijk alles behalve makkelijk.
Ja.
En nog steeds. Ondernemer, het loopt allemaal goed. Maar ik ga een theatershow doen. En ik vertel die net hoe het ging. Ja. Is niet makkelijk.
Nee.
Gewoon 3 klote dagen. Het maakt ook niet uit wat het wordt. Het is, met alles is het zo.
Nou, maar we vergelijken ons heel gauw met andere mensen. En iemand maakt iets heel ergs mee. Ja, en dan durf je al bijna niet meer te vertellen waar jij mee zit. Want ja, hij heeft zoiets ergs meegemaakt. Maar dat is niet waar het om gaat.
Nee.
En dat is wel een belangrijke. Ik denk dat dat wel een goede is. Want we disqualificeren onszelf heel snel als we gaan vergelijken met een ander. Want je kent nooit het hele verhaal. Je kent alleen maar wat iemand,
wat je nu zichtbaar ziet, is. Wat je nu ziet. Ja. Ja. En het traject zie je vaak niet. Nee. Nou, dat klopt. En daar zit ook bij dat door dit te zeggen, als ik het kan, kun jij het ook.
Hmm.
Betekent dus wel, maar dan moet je wel net zoveel energie leveren.
Exact.
En dat laatste.
Ja. Er is een prijs.
Ja, en dat gaat dus vaak niet goed. En vaak doe je het voor niks. En vaak mislukt het. En dat is nou precies nodig. Ja, je hebt wel een obstakel nodig om het te kunnen overwinnen.
Ja.
Dus zonder obstakels overwin je nooit obstakels.
Nee.
Dat is niet leuk, maar je hebt ze wel nodig.
Ja, de pijn zorgt voor de groei. De groeipijn.
Ja, ja, dat is het. Dit is het boek eigenlijk.
Ja, mooi,
en dat is dan geladeerd met allemaal anekdotes en ook wat beschouwingen en wat stoïcijnse invalshoeken.
Ik heb nog 2 laatste vragen. Die heb ik de vorige keer ook gesteld. 1. Als alle billboards in Nederland een dag van Ray Klaassen zijn, wat zet je erop?
Als alle billboards... Nee, dat is een mooie. Die heb je vorige keer niet gevraagd, volgens mij.
Nee? Oh, dat is die nieuwe.
Nee.
ik stel hem al een tijdje, maar...
Ja. Maar het zou in ieder geval gaan over... Ik zou het mooier formuleren. Herstellen als in iets vinden. Vraag in plaats van vinden. Dus dat je gewoon verdiep je in de ander. Ja. Probeer het beter te begrijpen. Dat vind ik een heel belangrijke. En de tweede is eigenlijk, ja, je bent wat je doet.
Ja.
Dus klets niet zoveel. Laat het maar gewoon zien.
Ja.
En ik denk als we dat met z'n allen Nederlands zouden doen, hè? Ja. Klein beetje meer.
Ja.
Ja, dan gebeurt er wel iets.
Ja, zeker. Mooi. En de laatste vraag heb ik je wel gesteld. Je gaf aan, ik ben niet zo'n lezer. Maar wie of wat inspireert jou?
Ja.
Dat zal door de seizoenen ook veranderen. Hè? Wie inspiratie geeft.
Ja. Ja, dat klopt. Ik denk dat ik hetzelfde gezegd heb. Ik heb niet zozeer dat ik mensen aanduid, als wel dat ik op zoek ben naar eigenschappen in mensen. Ja. En dat kan dus in iedereen zitten. Bij sommige mensen heb je dat niet.
Nee.
Maar ik heb dat met jou ook. Hè. Ik heb met heel veel mensen om me heen. Dan zie je van, hey, maar die eigenschap, of dat trekje, of dat gedrag wat ik hier zie, dat is mooi.
Mm.
En dan ga ik het niet nadoen. Ik ga het niet kopiëren, maar dan denk ik van, oh, maar wat, hoe zou ik dat kunnen doen? Of ja. Waar zit dat bij mij?
Ja.
Maar ik vind dat jij ontzettend aandachtig luistert. En jij bent echt in contact.
Mm.
Ja, dat is knap.
Dankjewel.
Dat is knap. En zo heeft iedereen dingen. Dat valt dan op. Denk ik, oh. En dat zit in iets. Ja. En dat moet ik dan mezelf eigen maken. En denk, nou, daar kan ik iets verbeteren. Of. Dus inspiratie ligt eigenlijk gewoon om je heen. Hè?
Ja,
je moet het alleen zien. Hè? Je moet jezelf voor open durven stellen.
Ja, groei. Focus op groei is het ook al.
Ja.
Dus niet alleen groeipijn. Het is de pijn die je nodig hebt om te groeien. Maar het is de focus op groei.
Ja.
Die ik bij jou heel sterk proef.
Ja, klopt.
Mooi. Fijn.
Ja.
Dankjewel dat je het wilde delen. En misschien een beetje een andere podcast geworden. Omdat we in eerste instantie het helemaal over Kamp van Koningsbrugge. Maar ik vind het wel mooi dat we iets meer over Ray hebben gehad. En dat we iets meer van jou hebben gehoord.
Ja, leuk. Natuurlijk.
Ja. Gaaf, man. Dankjewel.
Graag gedaan.
We hopen dat je hebt genoten van deze bijzondere aflevering van de Storybrand podcast. Een bijzonder interview met een bijzondere man. We hopen dat je hebt genoten van deze aflevering van de Storybrand podcast. Geniet je elke week van onze podcast? Abonneer je dan op jouw favoriete podcastplatform. En vind je dit waardevolle content? Laat dan een review achter op datzelfde platform, Spotify, Google of Apple. Geef een 5-star review en laat even weten wat je van onze podcast vindt. Dank je wel alvast en deel hem met je vrienden of collega's. Tot volgende week.